Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Test, test.
Yes.
La la la.
Linder.
Linder. Hoe kom je op Linder eigenlijk? Waar is dat ooit vandaan gekomen?
Ik had vroeger op de middelbare school een vriendinnetje en wij urden alles. Dus ik heet Linda. En dus zij zei altijd Linder. En zij heette Saskia. En ik zei altijd Saster. En we hadden nog een vriendinnetje die heette Astrid. Dus die heette Aster. Oh. En ja, we hadden jou dus Botter. En Ieper, dat doet het natuurlijk ook heel goed.
Iepster genoemd.
Iepster zou ook, ja, Botster. Ik zou zeker Botster doen. Ja, Botster. En Iepster.
Dat is nog een keer een mailadres van mij geweest, Botster.
Kijk, zie je? Ja. Botster is wel echt leuk. En toen moest ik een hotmailadres. Oh, en iedereen noemde me dus ook heel vaak Vlinder. Dus ik had ooit een e-mail.com e-mailadres. En dat was dus vlinder@e-mail.com. Was ook heel cool dat dat bestond.
Zou nu echt vet veel geld waard zijn.
Ja, dat was vet veel geld. En toen kwam moest ik een hotmailadres. En toen was Lala Linder al bezet. En toen werd het Lala Linder. En nou ja, de rest is geschiedenis.
Geschiedenis. En daarom zitten we hier.
Nee, maar je hebt toch, maar op een gegeven moment ging iedereen op Twitter. Heten ze gewoon @fotostrips of @Lala Linder. En toen had je op een gegeven moment de periode dat iedereen gewoon zijn eigen naam ging gebruiken. En dat al die leuke namen weggingen. Ja. En dat iedereen serieuzer zijn brand neer ging zetten.
Waar zitten we nu in? Of zitten we niet ergens anders in?
Nou ja, maar dat dus nu heeft bijna iedereen iets wat op zijn echte naam lijkt. Behalve de leuke mensen zoals jij en ik, die dus nog steeds.
Nou, ik heette heel lang de Male Surfer.
De Male Surfer.
Ja, want het was
wat fucking heteroseksueel.
Ja, en dan wat? Ja, en want het was. En dan had ik onder aan mijn mail staan als signature: thank you for connecting to the Male Surfer.
Oh, de Male Surfer.
Ja,
ik dacht.
Ja, nee, maar ik had mails. Ja, dat had ik ook. Ik had de mails, de mannelijke surfer.
Ja, de surf dudes.
Ja. Maar ik dan stond er onder mijn mailtjes: thank you for connecting to the Male Surfer. Zodat mensen de link zouden leggen.
Oh, een doordenkertje.
Het wordt zo'n ding dat ze niet meer beter weet na een tijdje. En dat is, weet je wel, de Male Surfer, daar was ik overal op alle dingen.
Ja.
En dan moet je jarenlang nog weer je best doen om dat weer een soort ongedaan te maken.
Twee dingen die ik me absoluut niet bij jou, Ieper, kan voorstellen. Het eerste is surfmuziek en het tweede is een surfplank.
Ja, nee, maar dat was ook een beetje een soort van de grap. Van het sloeg nergens op. En dan vind je voor connectie to the Male Surfer.
En wat was dan jouw alias, handle?
Ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, dat botster, dat was iets. Maar dat had mijn neef eigenlijk ook al. Die heet ook Botter Jellema.
Ja.
Dus ik kon daar niet echt heel veel mee. Ik weet, ja, precies. Ja, je had van die gekke namen inderdaad.
Toen je op ICQ ging of
ja, ik kan me niet meer herinneren hoe ik toen heette. Maar dat weet ik niet meer.
En ik heb nu weer een bizarre naam op Instagram. Voor mijn persoonlijke. Want ik heb een Photoshop's account en een persoonlijke.
Ga je die nu publiek maken?
Nou, nee. Maar dan wilden gingen mensen heten de verkeerde taggen. Ik raakte er zelf een soort van in de war.
Ik weet ook niet welke ik dan moet taggen.
Dus ik was Ipe. Ik had fotostrips en Ipatrice. En nu heb ik fotostrips en een soort onbegrijpelijke naam.
Ja, maar welke moet ik dan taggen?
Fotostrips.
De publieke.
Nou ja, het ligt eraan wat je tagt. Ja. Nee, ja, de foto's.
Is het privé of
privé
is het
privé.
Professioneel?
Ja, nee, ja. Maar dag en nacht of zo, die moeten ook gewoon lekker fotostrips taggen en niet mijn andere. Ik wil het wel zeggen, want ik heb hem ook afgeschermd zelfs.
Ja.
Ik ben erachter gekomen hoe je die groepschats uitzet op Instagram.
Het is een beetje fans only, hè, wat jij hebt daar.
wisten jullie
dat? Je hebt toch mensen die daar dan geld voor vragen?
Ja,
die
ik betaal ook voor IPES.
Die geef me geld en dan mag je op mijn privé-account.
Ja. Op je privé-Instagram?
Ja, dat doen mensen.
Nee, kun je daar geld voor
dat,
vragen?
Dat is wat fans only is.
Nee, ja.
Only fans is iets anders.
Dat is toch een... dat is een site, toch?
Ja.
Dan betaal je via een site, neem ik aan.
Oh, ik begrijp dat het van... Ik zie al die jongens met veel te korte broekjes op fotootjes die zeggen van kom bij mijn fans only en dan betaal je dit bedrag en dan mag je op dit Instagram account.
Only fans.
Maar, ja, maar... Only fans is de naam van een platform?
Ja, maar dan is dat dus iets anders dan wat...
Dan fans only. Ja. Dit is voor fans only of zo.
I don't know.
Maar wij roepen op Instagram ook op om vriend van de show te worden zonder dat we dan op Instagram ook daadwerkelijk... Dat...
That went well.
Hebben jullie eigenlijk exclusieve content op Vriend van de Show?
Wat leuk dat je daarnaar vraagt, Linda. Ja, zeker. We doen hele leuke dingen met Vriend van de Show. Binnenkort komt er weer...
Kijk op Vriend van de Show. slash.
Ja, nee. We
kijk op vriendvandeshow.nl slash geeky dingen.
slash. Heel, ja. En hebben jullie dat?
Mm-hmm. En we hebben exclusieve content.
Oh ja?
Ja, je kunt het bijvoorbeeld... dat hebben we één keer gedaan. Dat we een audio commentaar hebben opgenomen bij de original release van Star Wars A New Hope.
Oh, wat leuk.
En mensen die genoeg betalen, die krijgen onze feed iets eerder.
Oh ja. En die audio commentaar, is dat goed beluisterd?
Ja, want we hebben natuurlijk ontzettend veel. Ik weet niet, volgens mij zijn er een paar mensen die dit beluisterd hebben. Maar toen we zijn ook nog een beetje natuurlijk aan het kijken van wat je nou kan met die content. En dit was ook gewoon, wij vonden het ook als geeks gewoon leuk om die film met elkaar te gaan kijken.
Ja.
Dat was niet een straf of zo.
Dit idee gaan wij jatten. Ik vind het zo'n leuk idee. Dit gaan wij
dat jullie dan, jullie kunnen dan bijvoorbeeld It's a Sin gaan kijken en dan dat met audio commentaar doen.
Ja, of ik associeer Botte altijd heel erg met James Bond. Dus ik zit meer te denken aan Dr. No of zo. Toch? En dan heb je ook heel veel tijd om er doorheen te praten.
Dat is echt lullig, Ipe. Dat is echt een lullige opmerking. Mag niet Botte
pesten. Dat is lekker een trage film.
Hands off of the
Botster. Toch is een beetje zonde om door in zijn zin heen te gaan zitten praten.
Ik heb het nog niet gezien.
Nee, ik ook niet.
Ik eet met Ipe. Overigens is ik kwam Bram de Wijs kwam ik tegen.
Bram de Wijs.
Kwam ik die tegen?
Kwam ik tegen op Clubhouse, want ik kom mensen tegen op Clubhouse.
Oh. Clubhouse.
Hoe heet je op Clubhouse?
Clubhouse heet ik gewoon Botte Jellema, dus kun je me ook vinden op Clubhouse.
Oh, only Clubhouse.
Super exclusief.
Maar Bram de Wijs die zegt dus over exclusieve content voor fans. Hij maakte dan een podcast die voor zijn Patreon, wat had hij? Petje af? Ben ik even kwijt. Hij zei van, dat wordt niet heel erg goed beluisterd. Maar niet heel erg goed. Toen dacht ik, ja, goed. Dat is ook een beetje... Wat wij erop hebben staan als exclusief voor onze vrienden van de show... is dingen uit onze... de theezakjesvraagbehandeling uit onze theatershow. Dus dat is verder nergens anders te beluisteren. Maar, ja. En dat hebben we toch al.
En wel echt super leuk.
Ja. Ja.
Overigens, mensen. Ja, dus denk je nou van, is dat leuk? Ja.
Ja, dus dat kun je dan gewoon beluisteren. Dus dat is wel een...
Maar dus echt inderdaad extra's, zo behind the scenes of zo. Dat is denk ik wel leuk. Maar je moet natuurlijk ook... dus daarom dachten wij van, nou, dat is leuk om die film te gaan kijken. Want dat is dus niet echt extra werk of zo. Je hebt het, wij vinden het leuk om te doen en je hebt het zo gedaan.
Precies.
Want je moet dus wel een beetje zoeken... Ja, dat klinkt misschien voor luisteraars dan heel lullig of zo, maar je bent wel, ja, je moet wel extra tijd ervoor uittrekken. Ja. En als er dan inderdaad 6 mensen zijn,
ja, dan schiet het nog
die,
niet op.
Die daar €5 voor betalen, dan heb je €30 en dat is leuk, €30, maar daar kan je natuurlijk geen uur voor werken.
Precies, daar liep Bram dus een beetje tegenaan. Misschien dit is al een tijdje geleden dat hij dit heeft gezegd. Misschien denkt hij er inmiddels wel heel anders over, dat weet ik niet.
Je zit je al zo lang op Clubhouse.
Ja.
Dat is alweer een tijd geleden.
Nee, dit zei hij niet op Clubhouse, maar ik kwam Bram tegen op Clubhouse.
Jij wilde gewoon Bram de Wijs in Clubhouse name droppen.
Ja.
As I said to David Bowie, I'm not a namesdropper.
We kunnen natuurlijk ook vrienden van de show via Clubhouse laten meeluisteren met de opname van de Eeuw van de Amateur.
Dat is dat een leuk idee. Dus live. Mag dat niet?
Nee, dat is tegen de regel. De eerste regel van Clubhouse is dat het niet opgenomen mag worden. En dat wat daar gebeurt, daar blijft. Oh. Behalve dan dat het natuurlijk ook op de servers van Clubhouse staat. En dat het heel onduidelijk is wat voor privacy en databeleid.
En want nu denk je luisteraar trouwens van wat Clubhouse, wat is dat? En ik heb dus speciaal botten niet heb ik Clubhouse geïnstalleerd. Ben ik niet gaan kijken, zodat jullie aan mij kunnen uitleggen wat het is. Zodat de luisteraar... ben ik een soort Watson? Zijn jullie Sherlock?
Ik heb dus nu ook als, ik heb eigenlijk dus al spijt dat ik het heb. Omdat Clubhouse leest je telefoonboek uit je telefoon. Dus je contactenlijst. En ik weet heel goed dat dat heel slecht is.
30 andere apps in je telefoon ook nog doen.
Maar precies. Maar dat, en dat weet ik wel. En toch dacht ik, ja, maar ik wil toch de contacten en zo. Dus toen was ik er een beetje ingetuind. Mm-hmm. En ik heb hier een blogpostje over geschreven. Ja. Dat wat dus heel slecht... Je ziet dan dus op een gegeven moment zag ik staan dat mijn tandarts zoveel vrienden had die ook op Clubhouse zitten. En ik kan natuurlijk niet zien welke mensen precies dezelfde tandarts hebben als ik. Maar Clubhouse ziet dat wel. En dat betekent dat dat niet alleen je...
Tussenvraag. Oh. Jij hebt een 06 van je tandarts? Vet.
Ja, weet ik eigenlijk niet waarom dat nummer... Nee, want het gaat natuurlijk, het gaat op telefoon, weet ik eigenlijk niet. Maar je ziet inderdaad tandarts. Ja, dat is gewoon een 020 nummer.
Oh.
Ja.
Oh.
Maar je ziet toch echt staan zoveel contacten.
Ja.
En Clubhouse heeft dus al die informatie. En dat kan best wel gevoelige informatie zijn als het over artsen en therapeuten en weet ik wat niet allemaal gaat. Journalisten, inderdaad, precies.
Maar, even
maar ook bijvoorbeeld, ik zag dus ook...
Wat is het eigenlijk, Clubhouse?
Nee, maar eerst even dit afmaken. Ik zag,
sla een willekeurige krant open en je weet het.
Maar ik zag dus bijvoorbeeld ook, ik ben met twee strafrechtadvocaten bevriend. En bij eentje heb ik ook het werknummer. Daar zag ik ook zoveel... mensen staan. En op het moment dat jij het werknummer van een advocaat, van een strafrechtadvocaat, je ziet dan in het lijstje staan dus moet je deze persoon, wil je deze persoon uitnodigen voor Clubhouse? Want die heeft al zoveel vrienden erop. Dus ik zie hier bijvoorbeeld, ik open nu dus mijn Clubhouse. En dan zie ik bijvoorbeeld staan, Hartjar heeft 133 vrienden op Clubhouse. Wil je haar niet inviten? Kinky Kapper, 109 vrienden op Clubhouse.
Als je haar invite?
Dan stuurt hij een linkje naar die persoon waar ze op kunnen klikken. En dat is dan zo'n exclusieve invite.
Oh, diegene heeft 133 vrienden op Clubhouse. Maar,
ik kan dus zien... Dus, ja, dat, ja,
je
dus
kan
best
niet
wel,
zien
dus,
wie die vrienden zijn.
Dat kan je niet zien, maar Clubhouse heeft die informatie natuurlijk wel. Dus die kan wel al die verbanden leggen.
Ja.
En het probleem is, je komt er nooit meer van af. Dus maar er zit geen knop waar je je account kunt deleten. Je moet een e-mailtje sturen naar Clubhouse. En allerlei media die hier achterkwamen, die hebben dat natuurlijk al geprobeerd met nul op het request.
Ja.
Dus begin er niet aan. Dus ik wil helemaal niet uitleggen wat Clubhouse is. De luisteraar die dit luistert, die moet er helemaal niet aan willen.
Jezus.
Gewoon aan je voorbij laten gaan.
Botten, leg even uit wat het is. Voor
het is podcasten, maar dan live.
Jezus, als ik... Linda. Oké, wat? Het is podcasten, maar dan live.
Ja, dus wij zitten hier in een kamer met z'n drieën te praten. En op Clubhouse kan je dat ook doen. Maar je moet er dus live bij zijn, want het wordt dus niet opgenomen. Dus je moet die kamer binnenkomen lopen en dan val je dus in een gesprek. En mensen die dan ook die kamer binnen, die kunnen dan ook iets meezeggen. Dat is het.
Virtueel lopen, hè? Er is geen beeld bij, dat is het hele ding.
Nee. Maar als nu hier iemand binnenloopt, dan over het algemeen gaan ze dan niet ook meepraten.
Nee,
dus heel veel mensen luisteren dus inderdaad mee.
Ja. Je kan dat als je bent, er zit een soort van. Als jij de eigenaar van de kamer bent, dan ben je ook een soort moderator van wie er mag praten. Dus je kan jezelf ook op mute zetten trouwens. Dus je bent er zelf ook nog steeds.
Je kan iemand sprekersrechten geven.
Het is superleuk, maar je geeft je totale privacy op.
Door dat adresboek dingetje.
I guess.
En je komt en ze gaan dat dus vereeuwig bewaren.
Maar jij hebt dat dus gedaan.
Ja.
En
voordat ik Linda's blogje had gelezen, dus ja.
Dat vind ik nou niks voor jou, botten.
Nee.
Heb je nou spijt? Het hangt als een molensteen om je nek, zie ik. Ik zie het aan je beetje.
Maar het is, ik vind het zo grappig dat je er... ik ben best wel redelijk bewust van dit soort dingen. En toch wel redelijk digitaal savvy. En dan tuin je er toch weer in. Ja. Dat vind ik best wel, is best wel kut.
Ja.
Maar want als wij er al in tuinen...
jullie er te vinden, gewoon even meedoen.
Nou ja, maar het is een audio only, dus dat vind ik dan sowieso wel interessant. Ja. En het is ook wel mijn werk om op de hoogte te zijn van dit soort nieuwe apps en ontwikkelingen. Ik ben namelijk al 8 keer geïnterviewd over het platform OnlyFans.
Letterlijk?
Letterlijk? Ja, letterlijk.
8 keer?
Ja, ik denk ondertussen al wel 8 keer.
Maar oké.
Waarschijnlijk weet ik echt helemaal nul van en is het inderdaad OnlyFans wat ik bedoel. En
maakt gaat niet uit, Botte. Dat maakt helemaal niet uit.
Ja.
Hey, maar is het dus... Maar is het...
Dit is geen gespeelde naïviteit van ik wil dat niet, want ik denk dat ik het wel wil. Maar het is, ik weet het gewoon echt.
Ik denk niet dat jij op OnlyFans...
Nou, ik weet niet of ik er zelf op wil. Dat is weer wat anders.
De vraag is, ja, wil jij geld betalen voor naakt content van Bram de Wijs? Ja, dat is OnlyFans. Ja.
Ik ben misschien een heel serieuze baan, maar ik heb nu toch de neiging om even te zeggen van Bram de Wijs zit daar niet echt op, hoor mensen. Dat was een hypothetisch voorbeeld. Maar
ben je zo serieus?
Ja, weet ik niet. Nee. Ik wil nog meer weten over Clubhouse.
Oh, echt?
Ja.
Vinden jullie het nou leuk, zeg maar, afgezien van dat je privacy hebt weggegeven? Is het een soort dat je denkt, oh leuk, ik ga nog even naar Clubhouse? Ja,
het is een leuke vraagstelling die je daar formuleert. Vinden jullie het nou leuk dat je privacy hebt weggegeven?
Nee, dus afgezien daarvan...
Jezus, wacht. De hele tijd.
Ga je er met plezier heen? Je kan naar de bioscoop gaan en dan kan je op de heenweg je teen heel hard stoten. En dan kan je toch nog vragen, maar was de film wel leuk?
Ja, nou ja, ik weet niet. Ik heb er 1 avond op gezeten. Dat was best wel gezellig.
Ik heb 1 keer echt iets gehoord dat ik echt interessant vond. En dat was ik zou dat een panelgesprek noemen met makers en cast van Mokka Mafia. De serie die ik graag kijk. En dat was dus echt interessant. Toen dacht ik ook, maar dit is dus eigenlijk gewoon een podcast.
Maar dan live. Dat is best leuk.
En ik heb 1 keer heb ik een kamer georganiseerd. Samen met Tara. En dat was ook heel leuk. En toen hadden we een onderwerp dus van tevoren bedacht en de tijd aangekondigd. En we gingen het hebben over, mag je overal alles dragen? En we dachten ook, is ook leuk. Sarah vanuit strafrechtperspectief en ik vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief. En dat hadden we zo echt bedacht. En toen kwamen er 5 mensen. En die 5 mensen waren natuurlijk Iris en Lieve en Tom en zo. En het was best wel leuk om te doen. En ik ga er wel eens en dan... Ja, het is een beetje alsof je naar het café gaat en dan zit er een tafel naast je met mensen die een interessant gesprek voeren. Ja. En daar luister je dan een beetje naar. Maar je kan dus ook heel makkelijk, het knopje staat dan ook leave quietly en dan loop je weer weg. Ja. En toen ik die kamer had georganiseerd, vond ik dus ook best wel raar dat bijvoorbeeld Volkert, die kwam er heel even in en toen ging hij dus weer weg en dan had ik niks gezegd. Ja.
Wat een
geen zwart. Groetjes aan Volkert.
Oké, okay, ja. Nee, maar... Ja, ik krijg langzamerhand heb ik een beeld. Maar
even die namen, dat zijn allemaal ondermediadoctoren kindjes.
Allemaal oud ondermediadoctoren kindjes.
Als ik het zo beluister, is het ook niet toevallig dat nu in deze lockdown een hit is, zeg maar. Het zou een soort...
Ik,
wat een leuke vraag, Ipe. Nee, dat heeft zeker inderdaad te maken met deze lockdown. Ja.
Ik heb er best wel zin in, namelijk, van hoe jullie het nu aanprijzen. En ik heb al 70 invites gehad. Ik word eenmaal erover spoeld.
Oh,
een soort recalcitrantie ben ik er
kijk,
nu op ingegaan.
Kijk hem nou eens even populair zijn.
Ja, kijk hem populair zijn. Jij zit erin op.
Maar het is dus ook met die invites. Dus weten jullie nog Google Wave?
Ja.
Nee. Weet je dat nog?
Die weet ik ook nog, ja.
Google Plus.
Dus een vriend van me die zei dat, met die domme invites. Weet je nog Google Wave? Toen dacht ik, Google Wave. Want toen was het ook zo, dan moest je ook een invite hebben. En ja. Google Wave ging het helemaal worden. En
sterker nog, met Gmail.
Google Wave heette het.
Ja, met Gmail moest het ook.
Ja.
In het begin, ja.
En dat iedereen wilde een invite. En toen had iedereen een invite. En dat was het dan ook gewoon een beetje. En Google Wave heeft nooit meer wat gedaan. En toen later werd het Google Plus en Google Hangouts. Die zijn geloof ik gebleven. Maar dat Wave, dat is
een beetje verdwenen, ja.
Ja, en hier dit? Was het dus ook met die van je moet een invite. En dus mensen
dat
zeiden
was ook veel te ingewikkeld met van die schillen en zo.
Dat was heel raar.
Het was een soort reactie op de eerste privacy dingen die er over Facebook naar buiten kwamen. Van het is niet oké en weet ik wat allemaal. Toen ging Facebook dat helemaal optuigen met allemaal van die ingewikkelde cirkels van vrienden die je dan had.
Ja.
En Waves probeerde dat dan ook te doen.
Ja.
En daar had het toen...
Voelt echt alsof het dit 1986 was,
ja,
toch?
Ja, dat is echt wel lang. Ja, echt lang het zal waarschijnlijk 2014 zijn, maar het is ja, inderdaad.
Maar dus met die invites, dat lijkt dus heel inclusief. En aan het begin krijg je er 2. Maar als je die hebt weggegeven, dan krijg je er 4. En als je die hebt weggegeven...
Dat snap ik.
Je komt er nooit meer vanaf, die invite.
Het is wel een hoop waar je niet meer vanaf. Het klinkt een beetje als een soort SOA, dat hele clubhuis. Maar...
Het is ook leuk om wel weer een keer een SOA te hebben.
Lijft het, denken jullie? Denk, heeft het een kans van slagen? Of is het...
Nee.
Ja.
Oh, wow.
Waarom denk je?
Omdat het... omdat er nog niet iets vergelijkbaars is, in tegenstelling tot Google Waves, was er op dat moment al lang een Facebook. En er is nog niet zo'n soort audioclubje of zo. En het is net anders dan al het andere. Het is ook niet een Facebook voor, of het is ook niet een YouTube voor audio of zo. Het is gewoon allemaal net iets anders. Er is ook geen podcast. Al die dingen, dus daar zit wel iets in. Het heeft een live element, wat ik ook wel een beetje anonu vind. Wel een beetje
radio, maar dan.
Ja, precies. Dus ik zie hier ook wel
dat beeld en geluid het gaat opnemen. En,
waar het me een beetje aan doet denken is, denk ik, niet dat ik daar nou een expert in ben, maar Twitch is dan zo'n plek waar gamers hun livestreams allemaal opzetten. Voordat het op YouTube, I don't know, ik weet niet hoe ze dat doen. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar in ieder geval, daar zitten dus mensen te gamen en dan kijk je mee. Dat is Twitch. En ik heb een beetje het idee dat dit dat voor audio zou kunnen zijn. En dat het ook best zou kunnen dat op Twitch heb je ook allemaal van die grootheden die daar dan ook echt van leven en zo. Ik denk dat het bij Clubhouse ook wel zou kunnen ontstaan, dat er zo'n kamer is.
Wat ik denk dat lastig is dat het alleen maar live is. Dus er is niks opgenomen, je kan niks terugluisteren. Je moet er altijd op dat moment zijn. Ja. Terwijl we heel erg in een on-demand tijd leven.
Ja.
En nu zit iedereen thuis en hebben mensen niks te doen. Maar het valt in staat met wie er in die kamers zitten. En op het moment dat mensen straks gewoon weer naar het café mogen.
Ja,
dan.
And that's a big if. Maar nee, ik snap het.
Ja. Maar ik denk dat het dan dus. Ik vermoed dat de eerste regel van Clubhouse, denk ik, Linda, dat die gaat vervallen op een gegeven moment. En dat mensen dan, net als bij Twitch, want dat nemen ze dan ook op. En dan gaat er op YouTube, komt er dan een hele hippe, vlotte versie van zo'n game.
De eerste regel, luisteraars, is dat je het niet mag opnemen.
Ja.
Maar dan is het dus weer gewoon eigenlijk een podcast.
Dan. Ja,
waar je bij had kunnen zijn.
Waarbij je wel wat meer participatie had, ja.
Ik denk het. En want dat is dus het interessante. Bij Twitch heb je dat ook. Heb je heel erg die interactie met. En YouTube probeerde dat later te kopiëren. En dat werkt.
Die kan je altijd zeggen. Je kan ook zeggen op Twitter. Dat is een soort Facebook zonder plaatjes met minder lange teksten.
Ik heb een leuk idee voor een rubriek. Net als dat je de krant van 3 maanden geleden had. Kan je ook de app van 3 jaar geleden. En dat je dan van die dingen. Want toen ik dus aan het bloggen was over dat Clubhouse. Toen keek je dus in het archief. Ik kan nu niet eens meer de naam verzinnen. Van ook zo'n app waar ik dus ook eerder een blogje af had geschreven. En dat ik dacht. Niemand weet meer wat dit was. Nee. En dus ook met dat is best wel leuk.
Ja.
Ik heb dus een soort een leuk angst voor een podcast. Ik ben ooit afgehaakt met Snapchat en nu TikTok. En ik ben dus bang dat ik een soort mijn ouders word. Die gewoon niet meer weten, zeg maar, überhaupt wat Facebook is. Of zo. Die horen dan op tv iets over Twitter en die hebben geen idee.
Nee, juist ouders denken nu dat Facebook het helemaal is.
Ja, nee, maar ze denken dat wel dat het. Iets is, maar ze weten niet wat het is. En ik heb dus een beetje angst bij dit soort dingen. Dat ik denk van, oh god. Ik moet natuurlijk wel weten waar het om gaat. Zonder dat ik er nou echt zin in.
Maar waarom moet je dat weten?
Omdat ik niet mijn ouders wil zijn.
Maar ik denk. Kijk, dat is net als bijvoorbeeld met nieuwe muziek of zo. Weet je wel?
Nou, dat is, daar heb ik het ook mee.
Maar
ik heb het eigenlijk met alles.
Ik vind het dus helemaal niet erg. Ja, op een gegeven moment in mijn leven
merk je dat je niet meer
meekomt.
Nee. Nee,
dat betekent alleen. Niet. Maar wat mij dus erg lijkt, is dat je dan straks bij een parkeerautomaat staat en dat je die interface niet snapt.
Nou, dat is niet heel denkbeeldig, denk ik.
Maar dus dat soort.
Wij moeten ook allemaal een koptelefoon op, omdat botten niet weten hoe die dat touchscreen moet unmuten.
Maar dus dat je bepaalde technologie kunt gebruiken, vind ik iets anders dan dat je moet weten welke apps er nu hip zijn onder bepaalde leeftijd.
Ik weet niet of het. Kijk, ik weet wat er. Je weet of iets hip is, bij wijze van spreken. Maar met Snapchat merkte ik dat er ook een soort snelheid in zit en een soort. Nou, ik durf bijna niet te zeggen. Vingervlugheid. Dus niet meer in mij heb. Dat het zeg
beetje,
maar.
Een beetje reuma.
Het moet een soort intuïtief zijn, waarschijnlijk. En ik kom daar gewoon niet. Ik kwam daar gewoon niet in.
Oh, dus al. Ja, nee, ja, dan ben je inderdaad je ouders al.
Ja, en dat is best wel een vervelend gevoel. En nu met Clubhouse dacht ik. Dus TikTok heb ik zo laten lopen en Snapchat. En nu is dat Clubhouse. En dan denk ik van, oh.
Maar gelukkig heb je
een
Nico.
Soort moedeloos word ik ook zo van. Dan denk ik van, oh nee, er is weer iets. En dan weet ik dat dan straks ook weer niet. En moet ik dat nog gaan bekijken. Maar als ik dit hoor, denk ik van, nou, het valt wel mee. Het is al fijn.
Je hebt Ja, jij hebt dan weer andere dingen wel weer meegemaakt die die nieuwste generatie dan weer niet heeft meegemaakt.
Kijk, de Beatles, dat was pas muziek.
Ja, dat wou ik niet zeggen, maar maar ja, in die categorie of zo. I don't know. Ik bedoel, de millennials,
nee, maar op een gegeven moment, als je,
de millennials
maar,
okay. hebben dit al bij TikTok, weet je. Ja.
Nee, ja, nou, dat is meer zo van als je de eerste laat gaan, dan op een gegeven moment dan kun je dus nooit meer...
Ja, dit snap ik.
Later alsnog instappen. Ja. Dat gevoel heb ik een beetje. Ja. Zo, van...
zo heb ik tot mijn 25ste heb ik naar popradio geluisterd. En toen ben ik daar gewoon mee opgehouden. Zo van, nou ja, ik ga nu even andere dingen luisteren. Ik haal het nog wel weer een keer. Ja. Dat lukt dus nooit meer.
Nee.
Nee, dat haal je nou meer in.
Nee. Ik weet op hoofdlijnen nu... Ik weet echt niet. Ik kan niet een melodietje zingen van... Ja, ik kan de namen niet eens noemen. Billy Elliot is een naam. Ik weet niet wat voor muziek er bij Billy Elliot hoort.
Billy Elliot?
Ik weet eigenlijk niet eens... Dat is Billy een hoofdpersoon uit een film, toch?
Billy Elliot is een musical.
Yeah, there you go.
Uit 1998.
Billy Eilish. Billy Eilish is... Ik weet niet eens of dat een man of een vrouw is. Het is een vrouw, volgens mij.
Ik moet zo denken aan...
Wat een vals dilemma. Ik moet denken aan... Waarom zou een vrouw moeten zijn?
Je hebt toch zo dat kinderen voor kinderen liedje uit onze tijd... over een vader en dat die vader die zegt dan over geeft dan antwoord op iets en die zegt dan doe maar en dan zingen die kinderen dus dat zetten wij dan op. Daar moet ik nu aan denken.
Dus dat zetten wij dan op?
Ja, dat doe maar voor hun een bandje was en die vader dat dan niet wist. Daar moet
oh zo, oh ja, ja, oh ja, ja. Ja, ik heb hier verder ook niet een probleem mee. Maar ik snap, dit is wel vergelijkbaar met wat jij zegt volgens mij.
En ik heb dus altijd heel veel bewondering voor 90-jarigen die dan gaan e-mailen of zo, of een mobiele telefoon überhaupt hebben. En omdat ik gewoon weet dat ik dat ga ik gewoon niet zijn, diegene. Hmm. Maar ja.
Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 176. Deze keer met aan tafel Ipe Driessen.
Hardo.
En Linda Duits.
Hallo. Bonjour. Hey.
Wat fijn dat je er bent.
Zo leuk dat ik mag komen.
Mijn naam is Botte Jellema. We zitten in de studio van Dag en Nacht Media. En Linda, jij komt net uit een andere kelderbox.
Uit de kelderbox. Ja, het voelt...
uit welke kelderbox?
Ik kom net uit de kelderbox.
Klinkt heel...
Ik weet niet of ik dit dus moet vertellen.
Oh, garageseks gaat dit over.
Kelderbox d'amour.
Als je de kelderbox d'amour. Als je toch het woord kelderbox zegt, dan denkt iedereen toch gewoon
aan
jongens met boxhandschoenen aan en meisjes met weinig kleren en
ja
en jouw,
ja,
en jouw research van.
En ik denk dus meteen inderdaad aan verschrikkelijke seksuele uitbuitingstoestanden. Ja. En ik heb dus zelf ook, als ik dan dus inderdaad op mijn rug in de kelderbox lig, dan denk ik ook heel vaak van, hebben hier andere vrouwen ook naar dit plafond liggen staren in de kelderbox? Terwijl ze...
Zo, we gaan even... Ja,
ja, maar dus... ik weet niet of ik het moet zeggen vanwege de corona-dinges. Maar mijn personal trainer, die heeft dus een kelderbox. En die heeft hij omgebouwd tot mini-personal trainingsstudiootje. Ja.
Wat je dan moet zeggen is van, heeft misschien...
Ik heb een vriendin.
Ik heb een vermeende trainingsleraar.
En,
hoeveel mensen zijn jullie daar dan?
Ik en mijn trainer. Oh. Ja, nee, anders dat zou natuurlijk niet kunnen. Maar... En het is dus super fijn, want ik kan gewoon met mijn trainer daar trainen. En hij heeft een squatrekje en dumbbells en een bankje en heel veel elastieken en allerlei dingen. En dan, moet ik daar dus op mijn rug liggen performen.
Moet het allemaal op je rug?
Dit kleedt goed.
Nee, maar dat vind ik dan heel grappig. Maar het went dus nooit. Dus ook elke keer als ik dan zelf zeg... ja, ik ga nu naar de kelderbox... dan moet ik er eigenlijk ook nog steeds zelf een beetje... soort van besmuikt om lachen. Ja. Maar het is heel fijn in de kelderbox.
Want hebben wij kwade reacties gehad... naar aanleiding van mijn voornemen een kapper te bezoeken? Nee. Dus volgens mij... hoe vinden jullie trouwens dat het zit?
Goed.
Heel goed.
Volgens mij valt het dus wel mee met hoe...
Met de aangiftebereidheid.
De aangiftebereidheid van de luisteraars.
Dat is wel goed om te weten... Maar toen bij de eerste lockdown, toen een vriend die had dus nog een feestje gegeven met echt 12 mensen en zo. En toen ging een andere vriend van mij, die had dat gezien. En die ging eerst bij mij daarover bitchen. En toen had hij bedacht, nou, ik ga er toch zelf wat van zeggen en zo. En toen was er echt heel veel shaming op dat soort activiteiten. Maar denken jullie dat dat afgenomen is dan?
Ja.
Ik denk het wel, ja.
Of iedereen heeft een beetje zijn eigen regels gevormd.
Nou ja, maar een feest met 12 mensen vind ik ook weer anders dan als je met één personal trainer gaat af en toe, omdat je nog een beetje gezond wil blijven.
Ja.
Zo vind ik zelf dan weer mijn onderscheid, maar ja.
Die hele solidariteit rond het naleven van die coronaregels en die sociale controle, dat is toch allemaal een beetje kapot onderhand.
Nou, ik weet niet, ken je de website twitter.com?
Het is allemaal kapot gegaan met het huwelijk van Fred Grapperhout.
Ja, dat begon al niet goed.
Het duurt natuurlijk ook zo lang dat je niet anders kan dan je eigen regels maken.
Nee,
ik werd gebeld, dat was zo exciting. Ik werd gebeld door de journalist van de dagelijkse podcast van The Guardian.
Oeh.
Jazeker, jazeker.
Een soort stilte.
Je mag in al vallen hiervoor. Ja. En die wilde dus ze zou me vandaag terugbellen als ik erin zou komen. Dus ik neem aan dat het niet doorgaat. En die wilde een aflevering maken over dus de seks en de singles en dat soort dingen. En, en toen hadden we het er ook over. Dus ze wilde weten van wat zijn nu de regels in Nederland, want zij hadden helemaal gemist natuurlijk dat het RIVM dat weer ingetrokken heeft. Die seksbuddies en knuffelmaatjes die eerst vermeld waren in het advies. En toen hadden we ook zo'n gesprek van, ja, wat is nu eigenlijk de sociale norm? En die seksbuddies, dat is prima. Er is, ook al staat dat niet meer op de site, er is niet, als jij tegen iemand zegt, ja, ik heb een seksbuddy waar ik afspraken mee heb, dan is er niemand die zegt, oh, dat mag niet, want zo staat het niet geformuleerd. Of
nou,
zo.
Een paar mensen die in Jezus geloven vinden dat nog steeds niet oké, maar ga verder, ja.
Ja, precies, maar dan mocht het sowieso niet. Dan mag je sowieso geen seksbuddy met of zonder corona.
Nee, is waar.
Dus ik heb wel iedereen, en dat ligt natuurlijk misschien ook aan je sociale kringen en zo, maar iedereen heeft wel een beetje van, nou, dit zijn de regels en dit is hoe je ze acceptabel oprekt.
Ja, en ik denk dat iedereen misschien onderhand wel zelf een beetje boter op zijn hoofd heeft. Want ik kreeg nog wel eens boze berichtjes op. Als het, dan zet ik een fotootje op Instagram en dan was ik met 4 mensen op straat of zo. En dan was het van, oké, misschien waren het 8 mensen. Maar I don't know. Maar
misschien was het binnen met 15.
Ja, maar hij die zonder zonde is, werpen die eerste steen.
Ja, die mensen die zonder zonde zijn, die zijn onderhand wel heel dun ge- of bezaaid. Daar wil ik even afwezen. Dus dat zal ook wel schelen, denk ik.
Ja.
Ja, denk het ook.
Dat hoop ik in ieder geval wel. Ja.
Zal ik dus dan maar vertellen over mijn illegale bezoek aan een kapper?
Ja, vertel.
Nu dit een safe space blijkt.
Ja, omdat ik dus, dat zoals ik de vorige keer al zei, eruit zag als een soort SS'er zonder geld. Moest ik wel naar de kapper. Ik moest echt naar de kapper. Het kon gewoon niet.
Nu ziet hij eruit als een SS'er.
Een SS'er met geld. Heel arisch.
Nou ja, het was allemaal super spannend.
Naar kelderbox.
Maar jij ging naar, was het buiten de ring?
Het was helemaal niet buiten de ring.
Kelderboxen zijn altijd buiten de ring.
Het was in het centrum. Het voelde dus als een soort daad van verzet. Want je kreeg een soort lijstje met instructies. En dan was het van niet aanbellen, maar appen als je er bent.
En, 3 keer kloppen en het wachtwoord.
Met een muts op, naar binnen en naar buiten.
Een soort speakeasy tijdens de drooglegging.
Ja, wat goed.
Dus het was,
maar het was dus één plek waar dus alle...
Ja, in Ypres,
de knippen mensen aankloppen.
Er even bij vertellen.
Een illegale kapper.
Hoe je aan deze kapper bent gekomen.
Ja, is dat niet geheim?
Dat heb je de vorige keer al verteld. Dus
over je Reiner.
Oh.
Ja. Nou ja. Ik ben er heel blij mee.
Ja. Maar hij adverteerde zichzelf als kapper op Grindr.
Ja.
Met een emoji schaartje. Zo, crystal meth,
ja,
kapper.
Wel. Ja, eigenlijk wel, ja.
Alle leuke dingen in het leven. Alle leuke dingen in het leven kun je op Grindr vinden.
Ja. Ik ben dus, ik heb dus, mijn haar is extreem lang. En ik vind het heel vervelend en heel vrouwelijk. En het zit me heel erg in de weg. Maar toch weet ik niet of ik er dus het risico voor durf te lopen. Om naar zo'n smoetsige kapper te gaan. Die met zijn handen aan allemaal andere mensen zit.
Zal ik iets zwaar overdreven misschien vertellen? Maar wat ik toch eigenlijk wel van toepassing vind, ik merkte het eigenlijk ook meteen bij mezelf. Ja, dat heb ik uit het boek Slaughterhouse 5 van Kurt Vonnegut. Het gaat over dat hij in krijgsgevangenschap zit, of de hoofdpersoon dan in Dresden. En dan ziet hij dat sommige van de krijgsgevangenen, die doen heel erg hun best op hun uiterlijk nog. En die scheren zich en die proberen zo goed en zo kwaad als het gaat nog iets aan hun haar te doen. En die houden hun kleding netjes en die poetsen hun schoenen nog en zo. En er zijn mensen die dat maar laten zitten en het beltje er soort bij neergooien. En die sterven.
Ja.
En eigenlijk is dat dus nu ook een beetje... Ik was zo slonzig aan het worden. En ik laat je dus ook alles... Dus zodra ik van die kapper terugkwam, dacht ik van... Goh, nu ga ik toch ook eens... Nou, ik heb net 2 stukjes taart gegeten. Maar nu ga ik toch ook weer eens een keer...
Het ziet er hartstikke goed uit hoor, Ipe.
Minder eten en toch wel weer eens een beetje sporten en zo. Want misschien...
Misschien gaat die lockdown ooit opgeven.
Oh, ja. Weet je wel, misschien is het nog niet allemaal voorbij. En moet ik. En dat vind ik eigenlijk dus een soort. Daarom kun ik er totaal niet af dat jij gaat sporten met iemand in een kelderbox. Want ik vind dat wij dat recht eigenlijk gewoon hebben.
En wat was het mechanisme dan waardoor die mensen die zichzelf niet meer onderhielden, dat die dan stierven?
Ja, jij hebt dat vaker gezegd over die van Vonnegut. En volgens mij heb ik toen ook al gezegd van er zit echt een ontzettende bias in die conclusie. Je kan ook zeggen dat die selectie van tevoren al is gemaakt in feite. Ik bedoel, het een hoeft niet het gevolg te zijn van het ander. Er is een correlatie, maar er is niet per se een oorzaak-gevolg.
Die
bedoel jij wel.
Ik denk dat er dat het allebei is eigenlijk. En dat het een soort spiraal is. En snap je?
Ja, leg eens uit als je wil.
Nou, er kan een correlatie zijn. Er kan een soort zelfversterkend effect van uitgaan. En als je zeg maar dat wel je best blijft doen, dan hou je het wel langer vol. En misschien lang genoeg.
Volgens mij geldt dit dus trouwens ook over technologisch meekomen. Dat op het moment dat je dus bepaalde dingen zegt, nou ja, dit laat ik maar gaan of dit hoef ik niet meer te begrijpen.
Ja,
dat je het ook laat gaan. Ja.
Net als met mij, met mijn popmuziek.
Ja.
Ja.
Dat is wel waar, ja.
En... Ja, het gaat zich opstapelen. Want als je het één niet meer uit... Het is ook een beetje zo van... Als je je moraal loslaat, dan misschien kun je het ook zeggen. Zo van, nou ja, ik heb nou 1 keer gestolen. Dan kan ik nog wel een keer doen. En dan kan ik daarna wel een
heel leuk verhaal doen. Trouwens van die Duitse mevrouw Rutte.
Ja, dat was een vlak theorie. Ja, ga verder.
En... ja, dat, dus dat is het een beetje van. Als ik er zo uitzie met dat haar, ja, dan dus, hoef ik dus ook niet meer iets leuks aan te trekken. En dan hoef ik ook niet meer.
Ik denk dus dat inderdaad
te bewegen.
Dat is wel.
En dan hoef ik, als ik dat allemaal niet meer doe, dan hoef ik eigenlijk helemaal de deur niet meer uit. En dan hoef ik eigenlijk ook niemand meer te zien.
Maar ik denk dus dat wel inderdaad echt heel belangrijk is. En dat het ook heel belangrijk is, dus dat je je gewoon aankleedt en de deur uitgaat. In je schoenen aantrekt als je gaat thuiswerken.
Ja. Maar je haar kan wel een soort belemmerende factor zijn als het zo erg was geworden als bij mij. Nou ja, anyway.
Dan ben ik echt heel benieuwd hoe het er dan uitzag.
Ik vind toch wel dat je vrij snel ging van een natie zonder geld naar iemand die in een concentratiekamp zit op zichzelf.
Maar lang kan het toch? Ik vind jouw haar trouwens heel leuk zo lang.
Nou, dat was krijgsgevangen, geen concentratiekamp.
Maar ik hou heel erg van jongens met half lang haar. Dat is
Is gewoon een mat wat ik nu heb.
Nee, want hier heb je ook zo lange lokken.
Ja, dat wel. Ja. Voor is wel leuk, maar achter vind ik het echt. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het is echt een.
Ik vind het heel aantrekkelijk.
Rutte zelf die doet heel erg zijn best om de indruk te wekken dat hij dus niet naar een kapper gaat.
Ja, maar hij gaat natuurlijk wel gewoon.
Ja,
denk je?
Ja, maar dan zo dat je niet kan zien dat ik ben geweest. Dat zegt hij.
Dat is wel, ja.
Ja.
Oh nee. Goed, nu we dat toch over hebben. Want dat is eigenlijk een beetje de aanleiding, Linda. Ik bedoel, het is sowieso heel erg leuk dat je er bent. Maar het is ook even de aanleiding om je erover te vragen. Want ik voor een week geleden toen kwam er iets in het nieuws.
Ja. Yeah.
Namelijk dat Femke Halsema, die had zat bij verschillende media. Nieuwsuur, Met Oog op Morgen, Parool had ze interviews gegeven. Ze had een manifest ondertekend namelijk. Geef jongeren voorrang bij nieuwe vrijheden.
Nou, heb je me daarvoor uitgenodigd?
Nou ja, toen zei ik van nou, dat vind ik een heel mooi geluid. En toen zei, en dan reageerde jij op met de weg naar de hel, puntje. Dus daar wilde ik het toch even over hebben.
Ja.
Zal ik even voorlezen wat Parool erover schrijft? Om te even weten waar het over gaat. Het Parool schrijft, vooraan moet staan. Het pleit onder meer voor het... Dus zeg maar, er zijn meerdere mensen die dit hebben ondertekend. Naast
Halsema,
maar de burgemeester. Nou, dat was ook de voorzitter van de Raad van de Volksgezondheid heeft het ondertekend. Directeur van de OVG. Een hoogleraar polarisatie en veerkracht.
Kijk.
Nice, wat een positie is dat. Voorzitter van de SER heeft het ondertekend. Nog een pedagoog en een voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Anyway, zij hebben dat ondertekend. En ze pleiten onder meer, zo schrijft het Parool, voor het oprekken van de leeftijdsgrens voor het georganiseerd buitensporten van 18 jaar naar 25 jaar. Daarnaast willen ze jongeren met voorrang sneltesten laten doen aan de poort. Aan de hand van die testuitslagen zouden scholen, buurthuizen, sportclubs voor jongeren heropend kunnen worden. Zo zei Halsema gisteravond in Nieuwsuur. Citaat. Jongeren hebben het moeilijk. Ze hebben geen school, geen werk. De buurthuizen zijn dicht en ze mogen de straat niet op. Dat wordt ontnomen. Als dat wordt ontnomen krijg je klachten als depressie en eenzaamheid. Einde citaat. Ook wil Halsema dat er wordt nagedacht om jongeren eerder te vaccineren. Moet gezegd worden dat in diezelfde week het verhaal naar buiten kwam. Vrij heftig verhaal over een jongen van 14. Die ouders van die jongen die zijn overal in het nieuws geweest. Waar ze zelf voor kozen. En die jongen van 14 die had geodied eigenlijk. Daar kwam het op neer. En dat werd door die ouders... heel. Ja. Wat had hij nou? Wat?
Hey, ik dacht dat het... hoe heet het?
Nou, hij was... De ouders koppelden... Ja, koolmonoxide. Maar de reden dat hij had een barbecue in een tentje gezet. Hij had een koolmonoxide meter bij zich. Oh, ja, kennelijk loopt de jeugd vertegenwoordiger met koolmonoxide. Dat is ook een trend die ik gemist heb. Goed, dat kan gebeuren. Maar die had hij bij zich. Maar daar had hij dan dus niet adequaat op gereageerd. Want hij was overleden door de koolmonoxide. Ja. Dus inderdaad, wat ik zei, klopt niet. Maar dat hij dat niet in de gaten had. Dat werd gekoppeld aan drugsgebruik. En dat werd door die ouders weer gekoppeld. Aan dat jongeren van tegenwoordig eigenlijk geen fluit meer te doen hebben. En deze jongen is langzaam maar zeker een beetje aan het verpieteren.
Maar kijk, het is dus voorgesteld dat jongeren hebben het ontzettend zwaar. Het gaat heel erg slecht met jongeren. Er was zo'n bericht over zoveel burn-outs onder jongeren. En dat bleek van een PR-bureau te komen. En iedereen zette dat weg als soort nepnieuws. Wat heel terecht was, want dat was een PR-bureau. En dat onderzoek klopte voor geen meter. Oh. Maar dat neemt niet weg dat er allerlei ander onderzoek is. Dat er ook op wijst, 3/4 van de jongeren, daar gaat het niet goed mee. Dus geeft aan dat hun geestelijk welzijn slechter is dan voorheen. Dus ontzettend veel. Eenzaamheid. Ik merk het ook bij mijn studenten. Het gaat niet goed met die groep. En dat is logisch op allerlei vlakken. En dat is ook heel erg schrijnend om te zien. Mm-hmm. Waarom ik dit voor de bühne vond van Halsema en die andere burgemeesters, is je kunt eigenlijk maar weinig doen. Kijk, en die jongeren, het opkrikken van die leeftijd voor het buitensporten van 18 naar 25 gaat die eenzaamheid niet wegnemen. Mm-hmm. Dat is niet een vervanging voor dat je nooit meer nieuwe mensen leert kennen op dit moment. Dat je je vrienden niet ziet. Ik heb nu een clubje van 12 studenten die hun scriptie bij me schrijven. 6 daarvan is weer bij hun ouders gaan wonen. Die wonen niet meer in Amsterdam, terwijl normaal die Amsterdamse studenten toch wel echt hier in de stad wonen.
Yeah.
Dus dat gaat daar niet aan helpen.
Nee.
En ja, is er één groep die niet vooraan wil staan bij vaccineren.
Ja.
Dus we waren daar ook op Twitter een beetje grapjes over aan het maken. En toen zei Casper Albers, die hoogleraar is in Groningen, die zei, ik stel voor dat we gewoon op alfabetische volgorde gaan vaccineren. Of anders beginnen we van noord naar zuid.
Ja, precies.
Kijk, en elke groep wil vooraan staan. En er is van alles voor te zeggen. Maar dus dit, ja. Dan willen de boeren weer eerst gevaccineerd worden. En dan wil... Ja,
echt?
Iedereen wil snel gevaccineerd worden. Ja,
je zegt dat het voor de bühne is. Maar Halsema en burgemeesters zeggen dit toch namens de jongeren.
Niet namens jongeren.
Nee, ik bedoel, die pleiten ervoor. Die zeggen niet, wij moeten... Die zeggen, jongeren moeten voorrang krijgen bij vaccineren. Dat is iets anders dan als jongeren dat weer zeggen, toch?
Oh, zo. Ja, maar dus, maar dat neemt niet weg dat alle groepen voorrang willen. En de vraag is natuurlijk, op wie ga je ze voorrang geven? Ga je ze voorrang geven op de mannen van 60 plus met overgewicht? Of weet je waar?
Ik weet niet of vaccineren in het lijstje
voor de bühne zou zijn. Ik vond het een goede zaak. Ja,
nee, maar
het lost niet alle problemen op, maar tot dan toe was er bijna helemaal geen geluid.
Nou, ik denk dat er heel vaak
uit de politiek of uit die hoek. Dus ik vind het echt helemaal dus goed dat ze in ieder geval eens een keertje hun mond open doen.
Volgens mij is er best wel, zijn er heel veel mensen die erop wijzen bij al deze problemen bij jongeren. Dit is niet iets wat je nergens hoort. En het is voor de bühne, omdat die oplossingen die problemen dus niet gaan wegnemen. En dat is het frustrerende aan die hele coronacrisis. Wat deze jongeren weer gelukkig gaat maken, is als ze weer dingen mogen. En als ze elkaar weer mogen knuffelen. En als ze weer mogen uitgaan. En als ze weer naar school en naar de universiteit mogen. En dat is je wil iets doen.
Maar als je alleen maar blijft richten op de 100-jarigen en je als iedereen zijn mond houdt.
Ja, maar ondertussen zijn die 90-jarigen wel gevaccineerd. Maar dus zij gaat ook niet over dat beleid.
Wat ik dus heel interessant vond, was van, nou, we zijn nu een week verder, want dit was op 11 februari dat dit naar buiten kwam. Dus ik dacht,
wel overigens jongeren als ingezetenen. Dus in die zin gaat zij er wel over. Ze gaat ook over het welzijn van haar.
Nee, maar zij gaat niet over wie er als eerste gevaccineerd mag worden.
Maar zij kan daar toch voor pleiten als zij dat als een serieus probleem ziet.
Nee, maar zij heeft daar dus geen macht. Dus
nee, maar ze heeft wel macht, want dat ze het agendeert. En wij hebben het er nu ook over. En ze is in talkshows geweest. En tot dan toe werd er.
Maar het is voor de bühne, want het gaat niets veranderen aan die vaccinatievolgorde.
Oké, maar dus, dan nog, ook als ik kan toch ook iets roepen wat niks gaat veranderen. Maar dan hoeft het ook niet voor de bühne te zijn. Dan kan ik dat nog wel menen.
Gedaan is bellen met de voorlichter van Halsema.
Kijk.
Om erachter te komen, wat is er dan in die afgelopen week daadwerkelijk gedaan? Om te weten of dit voor de bühne was, of inderdaad,
of er een keiharde lobby gaande is.
Research.
Ja, want je kan die mensen gewoon bellen.
Echt een journalist. Ik vind dat Manny ook zei over Botte voorrang moet krijgen bij het vaccineren.
Helaas kon er mij daar niks over vertellen. Het enige wat er wel is gedaan is dat er een persbericht was van Amsterdam, gemeente Amsterdam, op diezelfde dag nog, dus vorige week geleden, van Amsterdamse jongeren die zich somber of gestrest voelen, kunnen vandaag terecht bij Amsterdamse hulplijn Uptalk, voor als je even down bent, via de website www.uptalk.nl, die vandaag live gaat, kunnen jongeren tot 28 jaar gratis en anoniem met een professionele coach appen en chatten voor een luisterend oor, tips of advies. Voor jongeren die liever face-to-face met iemand praten, zijn er speciale inloopmiddagen.
Wat ik een hele zinnige interventie vind. Veel zinniger. Dit had wat mij betreft had ze aan tafel mogen vertellen. Ik weet niet of ze dat gedaan heeft, want ik niet gekeken. Maar veel zinniger dan die oproep van het vaccineren. Want dit is iets wat zij daadwerkelijk kan doen. Want zij is een burgemeester, zij heeft macht. Zij kan dingen bedenken.
Maar wat ik dus heel stom vond,
ja, dat er alleen een persbericht was verder.
Ja, ik heb vanochtend gevraagd of ze er iets over kon zeggen. Toen zei ze, nou nee, ik ben heel druk met iets anders, maar ik ga het iemand vragen. Dus zet het even op de mail. Dus ik mail het naar haar. En ik mailde vanmiddag. Ik zei van, ja, om 3 uur moet ik het wel ongeveer weten. Niet gek voor iets wat in het nieuws is. En dit is. Ze kon het me niet vertellen. En die persoon die het had doorgegeven, die kan kennelijk ook niet reageren. Toen heb ik vanmiddag nog even gebeld. En toen zei ze, het enige wat ze zei, van, ja, we zijn er niet naartoe gekomen. Toen dacht ik van, nou, dan is dat ook niet heel erg indrukwekkend geweest, denk ik.
Nee, want
zij zei, we zijn eigenlijk wel benieuwd wat jullie hierover gaan zeggen en hoe jullie dit gaan framen. Want we zijn eigenlijk wel benieuwd. Ja, dat was letterlijk haar tekst. En we gaan dus weer, ik zei van, nou, gaan we even luisteren. We zijn wel benieuwd wat Linda Duits daarover gaat zeggen.
Ik had het dus al geframed. Het was voor de buurt.
Ja, precies.
En dat was het. Nou ja, maar wat vind jij er dan van? Als je dit dan hoort, Ipe.
Nou, dat heb ik al gezegd volgens mij. Maar zelfs als iets voor de bühne is, dan is het ook nog voor de andere bühne, zal ik maar zeggen. Als ik roep Ajax, dan is het wel voor mijn bühne. Maar dan hoort Feyenoord het ook, zeg maar.
Wat overtuigend kwam dit er ook weer. Nou ja.
Als het voor de bühne is, dan nog heeft het zin. Maar ik geloof niet dat het voor de bühne is. Ik twijfel niet aan haar intenties in deze.
Maar dat is dus die weg naar. Ik denk dat zij het hartstikke goed voor heeft met jongeren. En Femke is een hele aardige vrouw.
Goede burgemeester.
Soms. En
jullie zijn allemaal je moving targets nu, moet ik zeggen. Maar goed.
Wat? Wat bedoel je daarmee? Ben ik te aardig voor Halsema?
Nee, nou is het opeens weer van, Wat vinden jullie nou eigenlijk?
Je vindt, wat, nou zo?
Voor de bühne is toch een onwijs negatieve uitspraak.
Ik weet dus niet wat ik ervan vind.
Iets wat je niet meent. Zo van, nou ja, dan krijgen we misschien stemmen of zo. En dan vinden mensen ons weer leuk. Dat versta ik onder voor de bühne.
Ja, iemand zei, iemand reageerde er ook op. En die zei Femke Halsema. Hij zit altijd al gedaan. Terwijl ik ben voor de rest best wel fan van Femke Halsema. En het is ook niet dat je dan nooit meer iets kritisch mag zeggen op Femke. Maar dit vond
ik ook met je eens.
En het verbaast me. Dus ik vind het wel kut. Want ik wil hier, ik had liever gehad dat je had gezegd, nou Linda, luister. Ze zijn met een heel plan en dit is allemaal wat er gaande is.
Ja,
dat had ik dat, fijner gevonden.
Ik denk dat als het plan er was, dat dat vandaag in de loop van de dag echt wel mijn kant op was gekomen.
Dat was zeker het geval. Ja, maar dat is niet, want het was gewoon een persbericht.
Ook nog, gewoon even los van ik ben niet helemaal afhankelijk van wat zo'n voorlichter doet. Ik heb ook gewoon nog even gegoogeld op Halsema en wat er de afgelopen dagen daarover over haar naar buiten is gekomen. En daar stond ook niks tussen over dat ze nog iets voor jongeren had gedaan.
Ja.
Nou, oké, dingen kunnen tijd kosten. Hou ons vooral op de hoogte, gemeente Amsterdam, over voorlichters van gemeente
Want
Amsterdam.
Want ik vind dus, kijk, je kunt... er zijn dus wel dingen die je kunt doen. Dus zo'n hulplijnen, dat is ook al iets. Bijvoorbeeld bij de UvA hebben ze, heeft een student volgens mij, die heeft dat bedacht, heet UvA Walks, waar je dus wandeldates kunt maken, zodat je nieuwe mensen kunt ontmoeten. Want dat is echt iets, nou ja, dat voel jij volgens mij ook heel erg. Dat is ook iets waar ik heel erg aan leid. Ik hou van kletsen. En hallo, kletsen. En dus ook kletsen met vreemden. En dus dat je nieuwe mensen kunt ontmoeten. En dat vind ik een heel mooi, concreet plan, wat ook binnen de regels kan. En dus mensen die dat soort van, oké, jongeren zijn eenzaam, dan ga ik dus zoiets bedenken. Daar hou ik heel erg van. Niet voor de bühne, maar uitvoerbaar en met direct effect ook.
Ja.
Ik weet niet of het ook voor buitenstaanders toegankelijk is, maar woon je in Amsterdam en ben je jong, dan volgens mij kan je gewoon aanmelden bij UvA Walks. Kijk op de website.
Ja, dat is wel een goed idee. Wil je er nog iets over zeggen, Ieper?
Nou, ik heb ook geen plan voor jongeren, maar ik denk wel dat het voor hun momenteel het ergste is. Ik voel het heel erg. Ik beschouw mezelf nu even niet als jongeren, hè? Maar ik heb echt
geen jongeren.
Nee, nee. Niet even. Voor alle duidelijkheid.
We zijn allemaal echt heel erg geen jongeren.
Nee, maar
we zijn natuurlijk wel verwant.
Dat ik het niet over mijn eigen lot heb, want het valt dus voor mij wel mee. Maar ik vind, ik heb echt verschrikkelijk onderhand te doen met jongeren. Ik vind het echt heel erg. En ik erger me dus toch ook wel heel erg aan het. Mag ik dit ook maar permitteren? Het vaccinatiebeleid van. Ik grap dus de hele tijd van, ja, eerst gaan we alle doden nog inenten. Ik zou dus echt heel erg voor zijn om jongeren voorrang te geven. En middelbare scholieren en studenten, en die maar eens in. En daar moeten we het toch van hebben.
Ik wil hier verschillende dingen af zeggen, maar één ding. Ja. Het is natuurlijk de wedstrijd van wie heeft het ergst. Dat vind ik niet zo... Die kan je nooit winnen of zo. Maar ik denk dus dat er redelijk wel aandacht is voor die jongeren. Die wordt wel goed gevraagd. Maar ik vind het dus ook erg voor mezelf en voor Botta. En wij worden dus nooit genoemd. Dus
wist jij dat tussen de 50% en 60% van de besmettingen met corona, volgens het RIVM, als bron de thuissituatie hebben? En dat dus alleenwonende singles super coronabestrijders zijn?
Hoppakee.
En dat ze daar echt nul credit voor krijgen?
Dat wist ik niet, nee.
Ja.
Waar haal je dat? Wist
dit is
je dat
een
je
tekst die ik zelf verzonnen heb. Maar die percentages heb ik niet zelf verzonnen.
Ja.
Dat staat gewoon in de krant. En bij de website van de RIVM.
Nou ja, maar dat is dus wel ook... ik weet niet of die... ik sprak in de zomer iemand... toen het dus alweer een beetje versoepeld was. En die had toen nog steeds niemand geknuffeld. En die was echt... Ik dacht, oh schat. Nee, jij had toen dan met Nico staan schmoetselen.
Veel van voor.
Nee, maar jij had toen dan met Nico geknuffeld. Nee, maar gewoon echt gewoon een knuffel. Dat had hij dus had hij al die tijd niet gedaan. Dat dacht ik, schat, je hoeft het niet te zijn. En zo streng hoef je hier niet aan die regels te houden. Je mag hier wel een keer op zondigen. En Rutte die noemt dan altijd, deze groepen hebben het moeilijk en die groepen hebben het moeilijk. Maar hij zegt nooit, de alleenstaande volwassenen die hebben het ook moeilijk. Ja. Want wij zijn geen ouderen en we zijn ook geen jongeren. Maar we hebben het wel degelijk moeilijk. En niet dat ik hier nu heel zieligheidspunten wil scoren of zo. Maar het is wel waar.
Dat is, vind ik dus het hele ingewikkelde aan dit verhaaltje.
Maar ik denk even dat voor je wel de ineens kan vergelijken.
Nico had mij een knuffel gegeven na afloop van de laatste Eeuw van Amateurvoorstelling in Betty Asphalt. Dat was op 12 maart. En daarna heb ik tot diep in de zomer verder niemand meer aangeraakt. Dus dat was voor mij wel degelijk van toepassing. Maar even daarover, inderdaad, net wat jij zegt. Van, ik wil mezelf ook absoluut niet zielig maken. Want het heeft niet zoveel zin. Maar ik vind, het ook... Ja, maar haar...
Maar je hebt het wel moeilijk.
Maar dat we dus geen krediet krijgen voor het simpele feit... dat wij eigenlijk als singles, alleenwonende singles... nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van corona... vind ik gewoon wel gek.
Ja.
Namelijk, iedereen stapt er maar overheen... dat 50-60% van de besmettingen gewoon in de thuissituatie gebeuren. Ik snap het wel. Ik snap wel dat het gebeurt. Maar ik denk van ja, het is wel een probleempje.
Maar de thuissituatie... Jullie hebben toch ook een thuissituatie? Dat als ik bij jou op bezoek kom... is er toch ook een thuissituatie?
Ja, maar het is dus vooral mensen met kinderen en pubers... Dus we hadden ook, toen we nog wel bij elkaar mochten
dan
komen...
Dan kun je wel heel veel credits opeisen. Maar dan ben ik als kinderloze gay met wel een relatie... doe ik dan ook niet mee aan deze verspreiding.
Nee.
Behalve met mijn kapperbezoek. Maar ik vind misschien het idee van dat je dus dat leed niet kan vergelijken... dan ben ik het eigenlijk gewoon niet mee eens. Want ik vind... ik denk dus dat je als single... dus zal ik even jullie tegemoetkomen... het moeilijker hebt dan als je een partner hebt... Aan de andere kant denk ik dat het ook heel erg benauwend kan zijn... als je met een partner de hele tijd...
Ik zou niet willen ruilen met mensen met een partner.
Dus dat is een beetje twijfelachtig. Maar als ik mezelf vergelijk met mijn 18 of 19-jarige zelf... dan weet ik wel dat ik blij ben dat ik nu 34 ben... en niet 18 of 19. Want het zou me echt gefnuikt hebben, deze situatie.
Ja, als 18, 19-jarige ben ik heel blij dat je dit over mij zegt.
Ja, maar ook dat. Is dus heel lastig om te zeggen. Omdat er zijn dus jonge mensen die weer bij hun ouders zijn gaan wonen, die dat voor een deel ook leuk vinden. Er zijn ook jonge mensen die zich helemaal niet aan die regels houden. Er zijn ook jonge mensen die introvert zijn. En dus die groep kan je niet helemaal overeen.
Niet aan die regels houden. Ik kan daar tot op. Ik kan dat niet heel erg voor.
Ik kan heel veel begrip. Als ik dit mee had gemaakt op mijn 18e, dan had ik hartstikke al die illegale feestjes en al die shit gedaan. Maar ook die groep is dus niet... Die groep is niet homogeen.
Nee.
En datzelfde geldt... dat er dus ook veertigers... want Botte en ik zijn gewoon veertigers... dat er veertigers zijn die alleenstaand zijn... die er wel aan onderdoor gaan. Dus daarom, je kunt niet zomaar zeggen... lidmaatschap van die ene groep maakt het... En het is dus...
Dan kan je dus helemaal niks meer...
En wat je zelf zegt, er zijn ook heel veel stelletjes. Ik denk dus dat er een enorme uitmaakgolf gaat komen... zodra wij weer gaan versoepelen.
Iedereen zijn relatie uitmaakt, bedoel je?
Dat er een heleboel mensen...
Het zal niet voor bevorderlijk zijn voor relaties.
Ja, dat heel veel mensen die nu zitten van...
Nou, heel veel op de markt komt.
Ik weet het niet hoor, maar ik zit deze wel even uit. Want dan heb ik nu nog toegang tot intimiteit en seks. En wel grappig, dus Rutgers heeft onderzoek gedaan naar jongeren en seks... tijdens de eerste lockdown, in de zomer, en tijdens de laatste lockdown, zeg maar. Dat liep dan door tot begin januari. En dan zag je ook dat de seks van de stelletjes... die ging in de zomer echt naar beneden. Want toen gingen ze weer andere dingen doen met andere mensen.
Oh, ja.
En de seks van de singles ging toen heel sterk weer omhoog. En dus ik denk dat dus heel veel stelletjes het nu even doortrekken, zeg maar. Want je wil nu echt niet single worden.
Nee.
En dat wat je ook gaat zien, waar ik dus op hoop... Dat zodra we weer mogen, dat het één groot feest wordt van uitgaan en gezelligheid en tongen en flirten. En al die mensen die nu mij een beetje zielig aankijken van daar heb je alleenstaande Linda weer. Dan al mijn verhalen aanhoren en denken, oh, dat wil ik ook. Sletten op festivals.
Ja, oh ja. Ja.
We zijn eruit.
Ik durf er eigenlijk niet eens over na te denken. Over in mijn onderhand een beetje... Zeg maar, wat was het nou vanmiddag? Ik belandde in de koepel van het Netvo, waar ik een podcast op moest nemen. Nou, in ieder geval, daar trof ik iemand en hadden we het ook hier weer over. En dan kwam het standaard tekst weer uit mijn mond. Zo van, het is nog wel even volhouden. En toen zei zij tegen mij van, eigenlijk zei ze gewoon van, dat is een enorm cliché wat je daar zegt. Van dat even, dat is, wat is het even nog? We zeggen al zo lang dat het nog even is.
Ja.
Dan dacht ik, oh ja, je hebt ook eigenlijk gewoon hartstikke gelijk, inderdaad, ja.
Ik heb me er gewoon op ingesteld dat het nog heel erg lang duurt.
Ja.
En voor mij is wel, als ik had toen dinsdag aangekondigd werd dat die rechtszaak gewonnen was en dat de avondklok per direct zou stoppen. Het voelde dus echt alsof... alsof ik wat beter kon ademen. Ja. Had je dat niet?
Ja, ja, ja,
dat
ja,
ik
ja.
gewoon dat er een soort ruimte, echt ja. gewoon fysiek voelde ja. ik dat. Ja. En
ik was ook heel boos op Rutte dat hij daarna in Grapperhuis ook trouwens, dat hij daarna ging zeggen van nee.
En
toch klok, toch klok.
En dus ik hoop heel erg dat die avondklok, die knie die dus op mijn keel zit blijkbaar, dat die er heel snel afgehaald wordt. Ja. Maar voor de rest van de dingen denk ik, ja, dit gaat dus nog echt tot aan de zomer of zo duren. Ja. En ik heb me daar al op ingesteld dat er tot die tijd dat we in deze situatie zitten en dat er dus niks leuks is anders dan ja. dat je langs mag komen bij de Eeuw van Amateur. En dat je dus met die kleine dingetjes ja. Moet doen. En dat ja pas als die vaccinaties heel hard op weg zijn, of er misschien sneltesten komen. Dus daar wordt nu wel mee geëxperimenteerd. Best wel grappig. Mijn kantoorgenoot die was had een inzamelingsactie voor een Amsterdamse club die ten onder dreigt te gaan. En die kreeg dus allemaal eerst een sneltest.
Kun je zeggen welke club dat was?
Ja, het heet, hoe heet het? W138 of zo.
Oh, in de Warmoes.
Ja. En die kregen dus allemaal een sneltest. En toen was dus iedereen negatief. Mondkapjes af. En hij zei, het was zo fantastisch. Het was net als vroeger. En dicht bij elkaar staan. Ja. En al die dingen. Dus daar heb ik ook nog wel hoop op. Dat soort dingen mogelijk worden. Ja. En dat we dan weer wat meer...
De field labs
ook. Ja. En ze hadden heel veel geld opgehaald. Dat was ook een mooi verhaal.
Ik zat ondertussen half een beetje te fantaseren over als het straks een beetje beter weer is. Tenminste niet dat het, nou ja, goed. In ieder geval maar een beetje warmer is. En weer een beetje, ja, inderdaad. Ook gek. In februari. Maar dat we weer een beetje buiten kunnen zijn. Je kan natuurlijk niet iets buiten organiseren met een groep. Dat mag buiten ook niet.
Nee.
Maar je zou wel een Eeuw van de Amateur event kunnen organiseren. Wat gewoon plaatsvindt via een app. Ja, Clubhouse mag niet. Maar ja, dat mag dan niet van de... En dat is alleen voor iPhones gebruikers op dit moment. Anyway, het doet ook maar via iets, een manier. Zeg maar iets livestreams. Twitch of zo. En dan, een soort silent disco-achtige situatie. Maar als je silent disco doet, dan heb je weer een organisatie. Maar nu zou het gewoon allemaal virtueel moeten gebeuren.
Yeah.
Maar dat het wel gebeurt. En dat je wel met z'n allen bij elkaar bent. Maar dat de autoriteiten, die kunnen niet zien wie erbij hoort en wie er wel en niet bij hoort.
Ze gaan koffie drinken op het Museumplein.
Oké, bedankt dat je het in die hoek hebt gesleept.
In de eerste versoepeling hadden wij nog die hele Vondel CS-toestand.
Ja.
Dat was leuk. Het was bijna alsof het normaal
was. Wat dan?
Toen hadden we podcast officieel in de Vondel CS.
Ja.
Dus in de zomer. En dat heel erg de contouren van maar heb je normale niet ook, tijd.
Als je nu terugdenkt aan de zomer, dat je denkt, wat mochten we veel?
Zijn mensen met vliegvakantie naar Spanje gegaan?
Ja.
En helemaal gaan kamperen in Duitsland en Italië.
Ja.
Ik ben 2 keer naar Frankrijk geweest.
Ja.
Crespon,
ja, en ook eentje met een groep. En,
ja.
Maar dus dat, ja, dus dat komt wel weer. Maar ik denk dat. Maar je hebt nu toch ook, je had toch zo'n gast op de Van Wouwstraat die dan die dus de speaker in het raam zette en mensen op straat gingen dansen. Dat vind ik ook heel leuk. En dat was ook ongeorganiseerd en coronaproof.
Veel op het ijs van vorige week.
Precies.
Was het tamelijk coronaproof.
Ja, er zijn natuurlijk wel dingen die kunnen.
Ja. Ja, maar je mag niks organiseren. Dat is het. Als je het organiseert, ben je het bokje.
Ik word ook zo moe van de opstelling van, ja, alsof de wens er helemaal niet is bij de regering dat het ooit weer zou gebeuren. Nu denk ik dan weer aan feesten en festivals en dingen.
Ja.
En ook zo van, ja, het gevaar is dat als straks al mensen gevaccineerd zijn, dat ze zich dan niet meer aan de regels gaan houden.
Ja, dat is het hele idee.
Oh man, ja, maar dat wordt wel gezegd. En daar word ik onhand. Daar zou ik dus als jongere ook echt helemaal krankzinnig.
Over mensen die het moeilijk hebben gesproken. Een vriend van mij is manager van een club. Die zit dus al bijna een jaar thuis. De club is al bijna een jaar dicht. En het perspectief dat hen geboden wordt is, als corona helemaal weg is, helemaal, dan mogen jullie weer wat.
Ja.
Dat is geen perspectief. Ja,
maar dat vind ik.
Hij heeft het ook zwaar.
Ja. Ja, nee, maar dat is toch triest. Waarom is dat zo?
Dat is een goede vraag.
Je hoort nooit een soort urgentie van, zodra dat enigszins kan, gaan we dat weer doen. En daar is het op gericht.
Maar dat komt dus bij de frustratie die Botte en ik hebben, is dat dit kabinet, bepaalde groepen bestaan gewoon niet. Dus Botte en ik bestaan niet, maar ook het nachtleven als sector bestaat gewoon niet. Dus er zijn vertegenwoordigers ook naar de Kamer gegaan om met Kamerleden te praten van hoe moet het nou verder. En er komt gewoon niemand opdraven.
Dat verstaan ik dus ook wel eigenlijk onder als Halsema het over jongeren heeft. Die schaak ook.
Dat moet even gezegd worden. Femke Halsema is heel betrokken bij het nachtleven in Amsterdam. En zit ook in een groep, Amsterdam City Collective. Waar ook gekeken wordt. En zij leeft hier wel degelijk mee. Achter de schermen. Ja. Niet voor de bühne. Wow. Achter de schermen. Shout-out naar Femke.
Dat is nog gezellig.
Maar dus het wordt gewoon net gedaan alsof die sector niet bestaat. En dat vind ik dus ook raar bij de verkiezingen die er aankomen. Dat je dus... ik vind het sowieso gek. Ik vond het heel jammer dat het dus die viruswappies moesten zijn die die rechtszaak hadden aangespannen. Ja. Dat ook een normale burgerrechtenorganisatie eigenlijk moet doen.
Ja.
En dat je dus ook van aan de linkerkant zit iedereen heel erg op solidariteit en containment. En wordt er dus ook helemaal niks bekritiseerd.
Ook al in onze aflevering Mordicus. Dat je wordt regelrecht de armen van de viruswaanzinnige ingedreven.
Ja.
Ja.
En ik vond het in die zin ook wel soort poetic justice eigenlijk dat ze dat wonnen.
Maar hoe bedoel je, want ik heb Mordicus niet geluisterd.
Trek je microfoon een beetje naar je toe?
Oh, nou, ik... hallo?
Trek je microfoon naar je toe.
Dat als je kritiek wil hebben.
Het ging toen over de avondklok. Daar stonden we aan de vooravond van. En we waren toen aan het speculeren. Zal die worden ingegaan of zal die niet ingaan? En toen zeiden we van een van de argumenten daartegen is dat je je vertrouwen eigenlijk verliest in de overheid. En nou ja...
Wat non...
dat is natuurlijk... kijk, alles wat wij zeggen, dat wordt altijd bewaarheid. Het komt altijd uit. Ja, maar
life imitates heel van
maar dit is wel heel erg uitgekomen.
Ja.
En daarom vond ik het eigenlijk wel grappig dat zij het waren die dat wonnen. En ik vond het ook weer een heel lullige, nare kunstgreep. Inderdaad, om hem dan meteen maar weer wel in te stellen.
Dat was ook... zo raar, hoe dat liep die dag met die rechts.
Ja, dat ging heel gek.
Er stond zelfs een reconstructie in de Volkskrant gisteren. Zelfs daar dacht ik nog, want die was dan kritisch. En toen dacht ik, jullie zijn nog steeds niet kritisch genoeg. Dit is gewoon echt een heel gek verhaal.
Ja.
Maar goed, daar zouden we eigenlijk met een strafrechtadvocaat een keertje over moeten praten.
Staatsrecht is dat volgens
mij. Ja, dat is staatsrecht. Maar goed, die weet
die kennen
in ieder geval meer van dan ik.
Die zijn niet zo sexy. Maar wat ik dus ook vond was... ik ben dus heel uitgesproken tegen die avondklok. En ook omdat ik denk dat die in huidige vorm helemaal niet effectief is.
Mm-hmm.
En, maar mensen deden in één keer... Ja, maar als we de avondklok nu laten gaan, dan komt er meteen een derde golf. Terwijl ik dacht, ja, maar voordat we die avondklok hadden... wat echt 2 weken geleden was, zo lang hebben we hem nog helemaal niet...
Nee.
Toen gingen mensen ook al niet nergens heen. Want je kon nergens heen. Het is echt niet zo dat als je die avondklok laat varen... dat mensen massaal met elkaar gaan tongen op straat...
Nee.
En het alles is zo gepolitiseerd en zo gepolariseerd... dat als je het ene zegt, dan ben je meteen helemaal in die andere hoek. Ja. Alsof ik in één keer
waar
tegen corona ben of zo.
Even denken, een partij die tegen de avondklok is...
Dit gaat weer richting Partij voor de Dieren. Er zijn veel
is de Partij voor de Dieren tegen de avondklok?
Zeker.
Net als jaar 21 en de FVD en
maar
de
PVV's. Maar waarom zijn zij tegen de avondklok? Dat wist ik helemaal niet, dat er een linkse partij was die daar
tegen
is.
Goede argumenten tegen zijn en geen goede argumenten voor... Ja, en het is ook, het is ook sowieso ook. Kijk, het is natuurlijk een zoonoze, corona. Mm-hmm. Dus in die zin is het ook al een heel goed idee om op de Partij voor de Dieren te stemmen. Maar dit even terzijde.
Ja, ik wist dat niet.
Ja.
Oh, nou, ik ga toch niet op ze stemmen. Maar
dit is dus wat ik net ook bedoelde met van ja, die hele saamhorigheid, die is gewoon weg.
Die is helemaal weg.
Ja, en er wordt nog steeds wel een beroep op gedaan. Want Rutte en de jongen staan nog steeds, zou je dinsdag ook weer zien, staan ze weer gewoon voor het bord waarop staat. Samen krijgen we corona.
Dan moet je eerst, als jij iets samen met mij wil doen, dan moet je eerst erkennen dat ik besta.
Dat zou wel fijn zijn.
Een bittere aflevering is dit.
Ja, nou, we gaan nog even door hiermee. Het spijt me wel, maar ik bedoel, ik heb in mijn column over Friesland had ik het. Die je niet kon lezen, maar daar had de schreef
Fries is dus echt een andere taal. Wist je dat?
Ja,
daar schreef ik dus in van tussen samen en krijgen we corona onder controle staat een vermenigvuldigingsteken. Als het een van die twee nul is, dan gebeurt er helemaal niks. En samen is nu gewoon echt helemaal nul.
Ja.
Ik vind het echt...
Wow, Jonica Smeets in the house.
Diep.
Ja, dat heb je goed verstaan.
Dank je.
Maar ik vind het dus ook wel weer... Ik heb een optimistische inborst. En als die dus even niet werkt of zo... dan ga ik aan alle knopjes draaien om hem weer te laten werken. En dat had ik ook... Ik zat dus even stuk weer. En toen had ik een column geschreven... Jaloers op mijn oude ik... En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet jaloers op mijn ouder. Ik ben gewoon nu bang in deze tijd voor eenzaamheid en ellende. Maar toen ik dat toen die avondklok aangekondigd werd, toen ben ik namelijk helemaal ingestort en echt een enorme huilbui gekregen. En dat ook tegen iedereen gezegd. En toen kreeg ik allemaal hele lieve berichtjes van iedereen. En iedereen ging me helemaal helpen. En je doet het dus wel samen, want je bent helemaal niet alleen. En er zijn allemaal hele leuke mensen die met je dingen willen doen of die je een hart onder de riem binden. En bij mij helpt dat dus heel erg. Ja, maar ook als mensen op Twitter dan een DM sturen en zo en zeggen, hey, hou je taai, dat helpt. En toen dacht ik, ja, nee, oké, okay, ja, zo komen we er dus wel samen doorheen.
Ja, die samen bestaat wel, maar Mark en Hugo doen niet mee met jou samen. Die,
Nee, en dat vind ik heel kut.
Nee, Vert ook niet.
Die heeft zijn eigen samen. Ja, ja. Maar ook sowieso weinig dingen samen met Vert doen.
Zullen we nog even naar iets vrolijks?
Ja, dat is goed.
Niet dat ik iets
maar dit was toch een positieve noot?
Oh ja, dat is waar. Nee, dat is ook zo. Ja, ja, dat was ik even vergeten.
Ja, dus heel veel...
Alsof ik wat inkeel aan het drinken ben. Zeg niet te drinken, deze wijn. Ja,
maar er is heel veel hartjes aan alle luisteraars die ook stuk zitten.
Oh ja, ja. Maar goed, die hebben de eeuw, hè?
Nou, dat helpt denk ik dus ook, ja.
Deze aflevering van de Eeuw van Amateur wordt gesponsord door HelloFresh. HelloFresh gaat dit jaar fris van start en wil jou helpen met een nieuwe kookroutine. Met betere eetgewoonten en verse inspiratie voor in de keuken. Met een wisselend weekmenu van meer dan 20 recepten, van vis, vlees of vega, is er geen dag meer hetzelfde. Alles wat je nodig hebt ontvang je in precies de juiste hoeveelheden. En zo kook je en supervers en verspil je niks. Met de receptkaarten van HelloFresh zet je in 4 tot 6 eenvoudige stappen een maaltijd op tafel. Ipe, jij hebt weer gekookt.
Ja, een parelgerst risotto met geroosterde pompoen.
Was dit? Wacht even, want de vorige keer had je ook een risotto.
Ja, maar dat was eigenlijk een orgesotto. Ja. Dit is dus eigenlijk een parelgerstotto.
Nee, want is dit dan
een risotto
rijst?
Niet met rijst, maar met parelgerst.
Ik ken dat niet.
Verwarren met parelhoen.
Ja, nee.
Nou, parelgerst is een soort gerst.
Ja.
En die kun je dus ook gebruiken in een risotto-achtige situatie.
Oké, okay, ik merk hoe HelloFresh probeert te voorkomen dat je rijst gaat gebruiken voor risotto. Maar...
ja. Dit was met gerechtje wel. Een bereidingstijd van 50 minuten.
Dat is een van de langere dus.
Ja, dat is wel een van de langere. Dus je kan wel ondertussen een slok uit de sherryfles nemen. ik moet zeggen dat het ook echt weer heel erg lekker was, deze. En het leukste eraan vond ik de krokante salie. Er zaten salieblaadjes bij. En de helft die versneed je en gingen door de parelgerst. En de andere helft die bakte je apart. En ja, er stond dus, ik geloof het eigenlijk gewoon niet, bak de overige salieblaadjes in 3 tot 4 minuten krokant. En ik dacht, krokant? Hoe dan? Maar dat gebeurt. En dat is echt super lekker.
Oh.
Ja, maar eenmaal was het in balans met rode ui en een beetje pecorino. Lekker.
Mooi. Wil je ook graag HelloFresh uitproberen? Met de code HelloEeuw krijg je in totaal €45 korting over je eerste 3 maaltijdboxen. Op de eerste meteen €25 en daarna nog 2 keer €10. En zo kan je voordelig proberen of HelloFresh ook iets voor jou is. Kijk snel op HelloFresh.nl. Door met de podcast. We hebben wat post gekregen. Ik ga die briefjes even aan je.
Wat brengt vandaag de post?
En het was toch aan jou gericht, dus dan mag jij het ook gewoon even voor.
Wat brengt vandaag de post?
Deze.
Zit er eigenlijk nog wat in mijn brievenbusje?
Echt, Ipe is zo heteroseksueel deze aflevering. Ik word er echt bang van.
Nee, dit was een citaat uit Ronflonflon met Jacques Plafond. Even kijken, er is kaart gekomen.
Hij is zelf een age, maar dat maakt niet uit.
Dag en nacht media ter attentie van Botte Jellema. Ik zal hem even openmaken.
Nee. Nee, die is voor mijzelf. Dank u wel.
All right. Er is post gekomen van Jessie. Hi, Ipe. In jullie laatste aflevering Naast de Oudheid staat een kistje. Laat je weten dat je de showbizmoord aan het beluisteren was. je ging niet op de luisterbeleving in, maar daar ben ik juist wel benieuwd naar. Ik ben zelf namelijk net de podcast Mathilde's Mysterie aan het luisteren van dezelfde makers. Wat mij betreft een tip. In 1 nacht heb ik alle afleveringen geluisterd. Zo gefascineerd was ik door het onderwerp Mathilde Willink, ex-vrouw van kunstenaar Karel Willink, haar leven en haar mysterieuze dood. En het deed me eraan denken dat mijn interesse in haar is opgewekt toen mijn vriend en ik Museum Moor in Kasteel Ruurlo bezochten. Hier staan de extravagante jurken van Mathilde, gecreëerd door Fong Leng, tentoongesteld. Jij weet hier natuurlijk alles van. We hebben dit kasteel namelijk op jouw aanraden bezocht toen je het museum als cultuurtip gaf in een aflevering van De Eeuw. Alsnog dank ervoor. Zo zie je maar weer hoe het een leidt tot het ander. Dat zou ik graag weer zo'n prachtig museum bezoeken. Inderdaad.
Ja.
Goede podcastafleveringen bieden in elk geval wat troost. In deze tijden met een gemis aan fysieke cultuur. Dank voor je reactie en hartelijke tjus.
Hoppakee.
Dus wat ik vond van de showbizmoord is eigenlijk de vraag.
Ja. Daar waren we inderdaad niet aan toegekomen.
Leuk. Nee, ja. Ik zit nu in een soort moordcast vortex. Dus ik had de showbizmoord geluisterd. En nu heb ik de moord op Patrick geluisterd.
Ja.
En dan ben ik in één keer doorgegaan naar de Vlaamse kasteelmoord.
Oh, die moet ik nog luisteren. Was Sydney daar niet bij betrokken?
Zover ben ik nog niet. Ja.
Volgens mij was hij in de verdediging uiteraard. Niet ja. als...
En niet als
nee,
als
niet als verdachte. Nee.
Ja, ik vind dat heel leuk. Nou, tegelijk kijk ik dus op Videoland Baantje. Ik kijk alle afleveringen van Baantje op Videoland. Ja, mensen, het is zo'n aanrader. En
er is want? Echt niks te doen, hè?
Ik ben een beetje verliefd op Serge-Henri Valken.
Oh.
Kok, eruit.
Oh. Uit In de Vlaamse Pot.
Kok, meekomen. Oh, die is zo leuk.
Hij is toch van In de Vlaamse Pot?
Ja. Oh, dat is zo grappig. Nou goed, en ik vind eigenlijk die serie... Nou, de eerste twee seizoenen zijn een beetje kut. En zijn een soort gefilmd alsof je op een soort boot zit. Met een soort heel vreemde handheld die de hele tijd 45 graden schuin staat. Maar vanaf deel seizoen 3 wordt het echt steeds beter. Ja, wat vind ik eigenlijk naartoe? Oh ja, het is grappig dat... als je zo'n zaak luistert, zoals de showbizmoord of die moord op Patrick, dat je dan een beetje zo'n inkijkje krijgt in een politieonderzoek. En als je dan een Baantje kijkt, dan zit je de hele tijd van... god, dit slaat echt nergens op.
Maar ik had dus heel erg...
Weet je wel, ze praten dan met 200 verdachten, wordt er genoemd, zeg maar, in de moord op Patrick. En dan bij Baantje zijn er altijd 4 die ze dan hebben. En dan van, nou ja, één van die zal het wel gedaan hebben.
Ik heb dus, we zijn zo... geconditioneerd door ook Netflix, true crime documentaires en zo, dat je dus altijd foul play ergens gaat vermoeden. Dus je denkt altijd, er zit een complot bij de politie of er was iets gaande. En dat had ik bij de moord op Patrick ook heel erg. Dat ik echt begon te denken, nou ja, hier bij de politie worden expres steken laten vallen. Dus, nee. want dat past in ons verwachtingspatroon bij een verhaal. Occam's
Razor zegt dat het gewoon meer incompetentie, de meer waarschijnlijke uitleg is.
Ja, dat is de logische uit. Maar de manier waarop zo'n podcast is opgebouwd of zo'n documentaire reeks is opgebouwd, verwacht je dus in het verhaal een moedwillige actor.
Dat weet ik niet. Ik vond de moord op Patrick heel aangenaam, niet sensationeel.
Zeker.
Die vond ik beter eigenlijk in die zin dan de showbizmoord. Showbizmoord vind ik eigenlijk wel ver gaan in menen de zaak opgelost te hebben op het einde.
Ik heb hem niet geluisterd, dus daar kan ik niks af.
Ik vind de moord Patrick in zo'n droogheid leuker.
Maar dat begon ook meer als onderzoeksjournalistiek naar die cold cases.
Ja.
En ondertussen en uiteindelijk werd het meer een true crime podcast.
Ja. En die Vlaamse kasteelmoord, die lijkt wel uit een soort mal gegoten. Dat vind ik echt heel grappig. Ik zat dus ook gelijk te denken, ik dacht eigenlijk van, je zou een parodie moeten maken op zo'n podcast over moord. En toen dacht ik van, zou ik dat kunnen? Maar toen dacht ik, ach, zou Chris Baeyema dat moeten doen?
Ja.
Dat zou echt heel goed kunnen. Ja. En dan van die, die intro's, die lijken van een beetje op elkaar. En dan komen er van die mensen aan het woord. En dan zo'n vrouw met een Limburgs accent en zo. En gewoon die spanningsopbouw is heel erg.
Gesprekken die zo half op afstand zijn opgenomen.
Ja, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Nee, en dan een soort van persoonlijk verhaal.
Moet dit doen.
Ja, een persoonlijk verhaal. Die doet wel eens mee toch met de man met de microfoon, volgens mij.
Sorry, wie moet het doen?
Diederik Ebbingen van Promenade.
Ja, die doet hem inderdaad wel eens mee.
Ja, dus die zou gewoon, die zou meteen, die zou, ja, dit moet hij echt gaan doen.
Oh, dat zou heel leuk zijn, ja.
Een soort de persoonlijke toets van de podcastmaker. Ja. Dan doorheen geweven en zo. Maar ik vind het leuk. Dat is het eigenlijk het korte antwoord. Aanrader.
Ze hoeven er niet eens bij te vertellen dat het niet echt is gebeurd. Dat maakt de gemiddelde luisteraar toch echt niet uit.
Ik heb nog eentje.
Een brief bedoel je, ja.
Ja, van Rosa. In de vorige aflevering van de Eeuw van de Amateur... is aan mij ook gericht. Was je benieuwd of mensen tjus ook buiten de Eeuw van de Amateur gebruiken? Ik deed dat laatst. Ik had een brief aan mijn moeder geschreven en sloot die af met tjus. Toen ik haar later nog vroeg, weet je wel wat die tjus is? Toen zei ze, jazeker, dat is toch van de eeuw van de amateur? It's catching on! Tjus van Rosa.
Dit had maar wonen deze mensen bij elkaar in huis?
Een heel kazige reclame kunnen zijn voor iets. Weet je eigenlijk wel waar dit vandaan komt?
Ja.
Zit ook even te glunderen.
Ja,
ja.
Ja,
kan ook de slechte wijze.
Floor de Goede. Die dacht dat het een soort intellectuele verwijzing was die hij niet begreep. Net als haar do. Ja. Dus misschien als er nog meer luisteraars zijn die dan denken, dat is niet zo.
Het betekent niets.
Nou ja, tjus is natuurlijk wel een afkorting van goed. Nou goed, nou, het is niet een intellect. Het verwijst niet naar het oeuvre van Roest of
Vond
zo.
Goed.
Vond ik goed. Het heeft niks te maken met de Toverberg. ja. Gaan we ook nog naar de eeuwenfoon of gaan we gewoon lekker een eind aan breien?
Ik ben onthand. Ik heb geen draaiboek in mijn handen. Nou, kijk, er zijn een aantal eeuwenfoonberichtjes binnengekomen. Laten we dat gewoon even doen. Maar dan moeten jullie even een koptelefoontje opzetten.
De Eeuwenfoon. 06 1990 68 71.
Er is bijvoorbeeld een berichtje binnengekomen van Iris. En dat gaat over iemand niet kunnen verstaan. Dat is in de Eeuw van de Amateur ook eventjes aan bod gekomen. Een paar afleveringen geleden. Volgens mij die met Paulien zelfs nog. Nou ja, laten we even luisteren naar wat Iris daarover heeft te vertellen.
Hoi Bot en Ipe, dit is Iris. Ik belde in omdat jullie het in de afgelopen aflevering hadden over mensen niet verstaan. En nu studeer ik in Duitsland en daar zeg je eigenlijk voor begrijpen en verstaan allebei verstehen. Maar als je iets niet verstaat, dan zeg je akoestisch nicht verstehen. En iets niet begrijpen is gewoon nicht verstehen. En toen ik net naar Duitsland was verhuisd, toen kende ik eigenlijk niet zoveel mensen en ik sprak ook niet zo goed Duits. En toen leerde ik een jongen kennen en die vond ik heel erg leuk. En daardoor werd ik ook een beetje nerveus. En als ik nerveus ben, dan ga ik altijd heel erg ratelen. En nou, hij had een beetje een absurdistisch gevoel voor humor, dacht ik. Want heel vaak als ik een vraag stelde, dan reageerde die op een hele onverwachte manier. Of soms lachte die alleen maar. En dan dacht ik van, oh, ik heb blijkbaar iets grappigs gezegd. Dus dan durfde ik er ook niet echt over door te gaan. Maar ik dacht, ja, Duitsers en humor is sowieso een beetje moeilijk. toen ging ik een keer bij hem eten. En hij was nog niet thuis. En toen raakte ik met zijn huisgenoot aan de praat. En die zei toen, kunnen we in het Duits spreken? Want ik spreek geen Engels. En toen zei ik, ja, dat kan wel. Ik spreek alleen niet zo heel goed Duits. En toen vroeg hij hoe ik dan met die vriend sprak. Dus ik zei in het Engels. En toen zei hij, oh, wat grappig, want hij spreekt helemaal geen Engels. En toen vielen er opeens allemaal puzzelstukjes in elkaar. En bleek dat ik al 2 maanden met iemand aan het daten was die mij helemaal niet begreep. Of maar 20% of zo van wat ik zei. En dat ik dat dus helemaal niet gemerkt had. En nou, toen hebben we vanaf dat moment gewoon in het Duits gesproken. Waardoor ik wel heel goed Duits heb geleerd. En toen bleek hij ook nog heel leuk te zijn. En dat niet opeens uit de mouw de aap kwam kijken dat hij allemaal hele gekke meningen erop nahield. Maar ik ging toen daarna wel een beetje aan mezelf twijfelen dat mij dat dus blijkbaar helemaal niet uitmaakt of iemand me begrijpt. heel veel plezier bij de aflevering. Doei.
Ik zou nu heel graag in het Duits willen kunnen zeggen, de taal der liefde heeft geen woorden nodig, maar mijn Duits is niet bestaand.
Nee, is jouw Duits niet zo? Iedereen vraagt natuurlijk de hele tijd vanwege jouw achternaam naar Duits dingen.
Het is een recalcitrantie. Want ik ben op zich wel goed met talen. En ik wilde het ook gewoon niet leren op de middelbare school.
Ja.
En het is heel grappig. Als ik in Duitsland ben, dan gaan mensen me echt uitlachen als ik iets probeer te vragen in een winkel of zo. Het slaat echt nergens op. Maar ik vind het een heel leuk verhaal, dit. En het is toch zo, ja. En als je elkaar aantrekkelijk vindt en leuk, ja, wat doet je innerlijk er dan toe?
Ja.
Kan jij Duits? Spreek jij Duits?
Sorry, wat?
Sprechen Sie Deutsch?
Nee, mijn Duits is wel slecht.
Lijkt het Duits op Fries eigenlijk?
Nee, niet echt.
Hmm.
Nee. Ja, het lijkt op Fries in de zin dat Nederlands ook op Duits lijkt.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Nee, Fries heeft meer verbindingen met het Engels dan met het Duits.
Echt?
Ja. Ja, bijvoorbeeld kaas is in het Duits keze. En in het Engels is het cheese. En in het Fries is het cheese.
Jo.
Ja, dus het is zo'n voorbeeld.
Wat interessant.
Ja. We hebben nog een berichtje binnengekregen over een onderwerp wat ons vrolijk achtervolgt. Wat ik heel vrolijk voor word, is de Awkward Mini Coming Out.
My favorite!
Het is een berichtje van Aaron.
Hallo lieve Botte en Ipe, dit is Aaron hier. Ik weet niet of de rubriek nog bestaat, maar ik had nog een goed verhaal voor de Awkward Mini Coming Out. Het is een beetje een oude, het was aan het begin van de coronacrisis. Maar hier in Amsterdam zat ik... met mijn vriend en onze dochter bij een tentje en het was buiten. En het was corona en je had al die regels dat je maar met één huishouden bij elkaar mocht zijn. Nou, het voelt hem al aankomen. Wij zaten dus gezellig met z'n drieën bij elkaar een theetje te drinken. En toen kwam de eigenaar van de tent eraan. Jullie moeten uit elkaar, want het mag maar één huishouden. Een gezinslid per huishouden zijn. En toen moesten wij dus zeggen, maar wij zijn één huishouden. En toen keek die heel moeilijk en begreep het niet. En toen zo 5 seconden daarna viel het kwartje. En toen vroeg hij toch nog, oh ja, maar willen jullie toch uit elkaar gaan zitten? Want er kan zo een boete komen. Kom, hè. Nou, dat was mijn awkward mini coming out.
Jezus.
Doei.
Doei, Aaron.
Ja, maar wel dus niet accepteren dat zij één huishouden.
Kennelijk niet.
Waarom? Omdat ik dacht, de handhavers die zijn net zo homofoob als ik.
Ja, dit is wel weer even een soort van wake-up call die ik zo af en toe heus wel heb. Maar dat in onze vrolijke kennissenkringetje hier met heel veel regenboogjes en andere vormen en kleuren van vlaggen. Dat er nog steeds een soort van buitenwereld is. Die echt absoluut niet inclusief is. Dus ik vind het eigenlijk wel een soort schrijnende awkward mini coming out.
Nou, ik denk dat het heel goed illustreert wat die awkward mini coming out doet en waarom het zo belangrijk is. En wat jij nu ook weer zegt, omdat het dus, dit is dus zo'n klein speldenprikje.
Ja.
Wat je dan dus voelt. En het is niet zeg maar dat je hier een roman over moet schrijven over hoe kut deze ene ervaring was. Maar het is de optelsom van dit soort ervaringen. En dus ook nu voor jou zie ik, als jij dit verhaal hoort, dan je wordt dus gewoon even pijn gedaan.
Ja, dankjewel Linda.
Had jij niet ook, Ipe, dat toen die corona net begon, dat je expres met Nico hand in hand ging lopen om te laten zien dat jullie een stel waren en niet zomaar twee mannen op straat? Was jij dat?
Nee. Even mijn kop er even af. Nee, in het begin waanden we ons heel erg onaantastbaar, omdat mensen niet in je buurt durfden te komen. Dus ik was zeg maar niet meer bang om in elkaar geslagen te worden.
Oh. Oh, ja. Okay.
Dus daarom durfde ik meer hand in hand te lopen.
Oh, maar dat is ik weet niet of dat goed is, wat ik hiervan vind.
Maar,
ja, dit is echt een...
Dat is weer vanaf. Nu lopen we nooit meer buiten.
Een cluster... Oh.
Het is heel grappig. Als je de koptelefoon op hebt, dan hoor je opeens Botten helemaal zo'n radiostem hebben.
Dat heeft ook een radiostem.
Maar als hij gewoon iets zegt, dan heb ik het veel minder. Dus zodra hij die koptelefoon opdoet, dan denk je helemaal van wow. Dat is,
je kan ook... Kijk, als ik dus even een beetje ga spelen met deze microfoon en mijn stem...
Nee, maar doe eens niet. Veel. Doe eens gewoon normaal.
Nou, dat is dit ongeveer.
Nee, maar ja, als je wat ver, dat is kijk.
Door het filter van de microfoon klinkt hij echt onwijs veel radioeriger ja, dan normaal.
Er zit op deze microfoon, nogmaals in de studio van Dag en Nacht Media. Zit op deze microfoon zit ook processing.
Dat heb ik dat jij zelf kan, ook.
Ja.
Ja, maar ik heb dat zelf niet.
Jawel, dat heb je wel.
Ik hoor dat niet.
Nee, omdat jij op te veel afstand zit van deze microfoon. Als je nou heel dicht bovenop.
Als ik nou zo dicht bovenop zit, heb ik dan wel. Oh ja, misschien wel iets meer.
Ga even diep met je stem.
Ja.
Kijk, voel je hem nu?
Even kijken.
Wil even alsof je een mannelijke server bent.
Je kan er nog rechter inspreken.
Ja, even denken hoor.
Ja, het zit er bij jou gewoon niet op.
Nee, ik weet het niet. Nee. Je hebt toch allemaal in deze microfoon gepraat ook?
Ja.
Toch? Wie heeft er allemaal aangezeten?
Dat is een goede vraag.
Zo'n fout.
Goed. Weet je wat? Ik heb nog een berichtje, een jatberichtje, maar die bewaar ik even tot de volgende keer.
Ja, leuk.
Op de koptelefoon?
Nee, die bewaar ik voor de volgende keer.
We hebben die nieuwe vrienden van de show niet voorgelezen.
Nee, dat komt zo meteen nog. Oh. Ik geef nu weer een deel van mijn draaiboek aan jou. Het begint erg uit te dunnen hier.
Ik ga de recensies voorlezen.
Ja, we hebben wat Apple Podcast recensies. Maar er is iets bijzonders mee aan de hand. Dat is namelijk dat ik een mailtje kreeg van iemand die zei... Ik woon in Vlaanderen, of in België in ieder geval... En in België hebben wij een eigen Apple Podcast Store. Dus de recensies die in Nederland staan, die zien zij niet. En wij zien niet de recensies die er in Vlaanderen op staan. Nou weet ik niet of dat helemaal het geval is, want ik zie een soort dubbeling.
Oh nee, hou op!
Nou, go ahead.
Ga je dit dan Vlaams voorlezen?
Nee. Zeer gezellig van Aravinda Rodenburg. Een naam die je in je hoofd zou kunnen krijgen. Maar dit terzijde... En 3 jaar geleden schreef zij... Beste heren, zeer inspirerend. Vele uren zit ik op tafel in kleermaker zitten naaien... om maatpakken af te werken. Met jullie en de podcast is mijn werk nog veel aangenamer geworden. Groeten uit Gent van Aravinda Rodenburg.
Wauw. Iemand die in kleermaker zit, ja. In Gent, op een tafel.
Die Vlaamse lakenindustrie.
Misschien is ze nu wel een wereldvermaard couturier geworden.
Kun je dat woord nog 1 keer uitspreken?
Aravinda Rodenburg. Nee. Oh, dit beroep.
Couturier.
Verslavend, schreef John Deere... De podcast Ploe, en dan wordt het afgebroken, 2 jaar geleden. Ongeveer 8 uur per dag stromen er podcasts mijn oren in. Maar deze podcast is toch echt de enige waar ik echt naar uit kan kijken. Bizar dat een podcast die zowel nergens over gaat als over alles zo verslavend kan zijn. Als er een nieuwe online komt, bewaar ik hem zo lang mogelijk tot een ideaal luistermoment. Ook ideaal om mee in slaap te vallen. Zodat ik sommige afleveringen al 5 keer totaal onbewust beluisterd heb... Zo komen we aan die hoge cijfers botten.
Ja.
Dat is allemaal van John Deere. En als hij nou deze podcast... Nee, wacht. Dat klopt niet. Ik kan zeggen, nou ja, ik vind het gewoon dat een bericht van 2 jaar geleden... gaat over iets heel lang bewaren. Maar
hij luistert
hoort hij dan
8 uur per dag naar podcast. Dat is echt heel veel.
Heeft hij niks beters te doen? Hebben ze niks beters te doen? Nou, Vlaanderen is toch ook een soort failed state... alleen een cor ontbreekt. Richard Lenoir schrijft... De eeuw van de amateur dekt de lading alleen als geuzennaam. Want echt iedereen die erin voorkomt... is in zijn of haar gebied een prof. In zijn diversiteit en serendipiteit... heeft het iets wat je jaren geleden... bij het gebouw van de VPRO hoorde.
Wow.
De eeuw mist wat dat betreft alleen een eigen aankondigende Cor Galis.
En hier is hij dan weer, dames en heren. Onze eigen Ipe Driessen.
Wat een welbespraakte mensen wonen er in Vlaanderen.
Hij is nog niet klaar, Richard Lenoir. De eeuw bewijst in al zijn dynamiek en actualiteit... pijnlijk waar podcasts oogsten en radio de boot mist. Heel erg benieuwd naar al wat er nog komen gaat.
Nou, hoe oud was deze recensie?
Deze is van... 1833.
Curieus jaartal.
Ik ben zo bang dat al deze mensen al lang zijn afgehaakt.
Of dood zijn.
Nooit iets gewoon.
Sorry, ja, nou, ja. 1833.
Nou, ik had zo'n leuke recensie en altijd deze recensies voor me, nooit die van mij. Wat zijn het eigenlijk arrogante klootzakken? Of wat het Vlaamse woord daar maar van is.
Nog hebben liggen luisteren en maar te wachten.
Ja, nou hebben we er nog eentje, die is dan wel recent. Oh nee. ik zie 19 maart 2020. Dan denk ik, oh, dat is pas. Denk ik, nee, het is nog geen
maart.
Maar het is ook geen 2020. Maar dat vergeet ik steeds. Nou, anyway. 19 maart 2020. Nel Tak. Die zegt, hamsteren! Ik wou dat ik afleveringen kon hamsteren. Maar dat kan niet. Dus begin ik weer bij het begin. En beluister ik ze allemaal nog een keer. Groeten, Katelijne.
Mooi.
Dat is wel heel fanatiek.
Ja.
Om ze allemaal nog een keer te luisteren.
Ja.
Ja,
dat vind ik heftig.
Kijk, zien jullie die Funko Pops?
Ja.
Weet jullie van wie er ook Funko Pops zijn gemaakt?
Is die ene Daenerys en die andere Jon Snow?
Dat wil ik afwezen. Maar weten jullie van wie er ook Funko Pops zijn gemaakt?
Nico en die andere is Floor de Goede.
Dat zie ik. Ja. Dat is zo. Het zijn Nico en Floor. Maar weten jullie van wie er ook Funko Pops zijn gemaakt?
Nee.
Ik wist eigenlijk niet dat ze zo heette, maar ga verder.
Van. De.
Als je nu in je bed rustig ligt. Nu niet meer rustig.
Stop, team Hemel. Ja. Pet Shop Boys. Daar zijn ook Funko Pops aan.
Nou.
Ja.
Nou, dat wij dat niet geraden hebben, Botte, vind ik eigenlijk wel heel slecht van ons.
Heel gek.
Ja, er is maar één kant waar we op konden, die we op konden.
Wat ik nou zo gek vind,
die kant.
Wat ik nou zo gek vind, is dat ik die niet voor mijn verjaardag heb gekregen. Of voor Sinterklaas niet, voor Kerst niet, voor Valentijnsdag niet.
Ik zal nog even wachten met het uitmaken met Nico vanwege dus die lockdown en zo.
Hoe is dat nou? Nou ja.
Ja. Goed. Ben je een boek aan het schrijven eigenlijk, Linda, op dit moment?
Nee, want ik moet nog teren op dit boek. Ja. Eindelijk weten wat seks is.
Ja.
Leuk boek om te kopen of cadeau te geven.
Zeker in deze tijd.
Zeker in deze tijd. Nou, het is dus ook een beetje... Ik weet ook niet... het gaat dus niet zo goed met de seks van mensen. Dus mensen hebben over de hele linie minder seks. En dus ik weet ook niet of het nou de beste tijd was om dit boek te lanceren. Ja.
Je zou toch kunnen denken van... Op basis van wat meer kennis zou de seks in theorie beter kunnen worden.
Nee, ik denk dat de depressie waar iedereen mee zit niet bevorderlijk is voor de lust. Maar misschien zegt dat ook wel iets af. Ik moet natuurlijk heel veel dingen over seks schrijven. En dat vind ik dan denk ik nu, ja, schrijf ik liever over mijn corona blues. Dan in ieder geval mijn folia columns horen eigenlijk heel veel over seks te gaan. En daar heb ik heel weinig inspiratie voor. Dus als je een onderwerp hebt waar ik denk, nou, daar zou ik graag een column over willen lezen, laat het me dan weten. Maar ik ben dus nog niet met een
nieuw... lalalinder@twitter.dinges. Ja. Weet ik veel, hoe werkt dat?
Maar dus ik ben niet met een nieuw boek bezig, maar ik was wel weer begonnen met bloggen. Elke dag dus een blogpostje schrijven. En dat vind ik dus heel leuk. Want dan komen er ook weer wat nieuwe onderwerpen mijn hoofd in.
Ja.
En dat vind ik heel leuk.
LindaDuits.nl.
LindaDuits. Nee, op Diep Onderzoek is dat.
Dieponderzoek.nl.
Een blog over populaire cultuur is dat dus. Dat gaat allemaal over popcultuur. En dat is heel leuk waar ik nu aan het werken was. Ik schrijf eigenlijk altijd voor de Nederlandse markt. En nu was ik gevraagd. Door The Conversation. Wat een
van The Guardian?
Nee, dat is The Conversation is een internationale populaire wetenschapssite. En daar ben ik een stuk over de Britney Spears docu voor aan het schrijven. En dat moet morgen klaar zijn. Dus tegen de tijd dat deze podcast online komt, moet dat denk ik al online staan.
Oh, leuk.
Ja, en dat is dat was wel echt... vanuit, wat ben je aan het doen allemaal, Ipe?
Ja, ik probeer die
pop. Vanuit een mediawetenschappelijk perspectief naar die Britney docu, waar natuurlijk heel veel mensen heel erg druk mee bezig zijn geweest.
Ivo Niergate.
Eindelijk internationale faam voor Ivo.
Wat best wel... dat staat dan niet in het stuk, maar dat vond ik wel. We kijken natuurlijk nu naar Britney Spears met de blik van nu. Dus na... Me Too.
Ja.
En waardoor ook... dus Ivonie is de overduidelijke creep. Maar ook Justin Timberlake in één keer heel naar neergezet werd. Terwijl hij dat toen werd hij niet op die manier geframed.
Nee.
Dus dat vond ik ook wel interessant. Heb je die docu gezien? De Britney Spears...
Spears. Is hij al een beetje te kijken dan in Nederland?
Hij is al uitgezonden op Net 5 zelfs deze week.
Oeh, ja, dat heb ik niet.
Nee, dat heeft ook niemand meer. Maar je kan hem ook gewoon op de interwebs kijken.
Oh, oké. Okay. Ja. Maar is dat wat de moeite waard?
Nee.
Oh, jezus, ja. Dat twijfel ik dus al.
Ik kan beter mijn stuk lezen. Maar ik vind het dus wel leuk om wat meer... dus ik ben heel veel met die seks bezig geweest.
Mag ik er iets over zeggen? Ja. Sorry, nee.
Om dus wat meer mediawetenschappelijke dingen te schrijven. Vind ik leuk.
Het gaat volgens mij helemaal niet zo goed met de documentaires.
Oh. Wat dan?
Ja... Zo'n Britney Spears documentaire, denk ik ook, dat is een lekker smeug ding sowieso al.
Ja.
En dan weet ik van tevoren al ongeveer hoe dat eruit gaat zien. Dat wordt een soort...
Ja.
Soort, hoe heette die? De Tiger King? Of hoe heette die dat ook weer? Dat was ook zo'n soort documentaire.
Ja, dat is wel echt reality tv, zou ik zeggen.
Ja, maar in die categorie ja. zit... Dus dat...
Nou, dat vond
en toen
dus...
dacht ik, nou, oké, dan ga ik dus nu ga ik op Netflix. Ik sla even al die popdingen, die slaap ik. Want die gaan namelijk, die volgen allemaal hetzelfde, dezelfde verhaal, stramien. En dat is voor mij inmiddels zo voorspelbaar. En er gaat duidelijk meer geld zitten in de vormgeving dan in het in de research van het verhaal. Vind ik dan in ieder geval. Nou ja, Ipe, je beweegt met je hoofd. Ik heb weinig goede documentaire gezien. Kan aan mijn keuze liggen. Constateerde ik, dacht ik, ik ga nu Netflix. Ik duik zoeken. En dan tik ik op documentaires. En dan kijk ik wat me daarvoor geschoteld wordt. Er stond daar bijvoorbeeld, het zag low-key uit. Een documentaire over een Duitse jongen die besloot om, weet ik veel, 18.000 kilometer te fietsen of zo. Zoiets was het. Ik had alles zo specifiek, het moet bijna wel kloppen. Maar ik keek ernaar en toen dacht ik, maar dit is het dus ook niet. Dat was ineens weer zo knullig en met helemaal geen verhaallijn. Het is alsof iedereen vergeten is hoe je een documentaire eigenlijk
even
moet
over
maken.
Over die Britney docu, die is dus gemaakt door de New York Times. Wat dus een soort journalistiek eraan geeft. En ik heb heel veel Britney docu's gezien, omdat ik heel veel met Britney bezig ben geweest, ook tijdens mijn promotieonderzoek met meisjes. En dat was natuurlijk precies tijdens peak Britney Spears. En deze documentaire volgt exact hetzelfde stramien als elke MTV documentaire ooit. The Rise and Rise en dan is er een breakdown. Ja.
Yeah.
En echt de sterrenmitten, wat ik ook in dat stuk schrijf voor de Conversation. En er is dus helemaal niets onderscheidends aan, vanuit een journalistiek oogpunt, zeg maar, aan deze documentaire.
Is het, weet jij niet al te veel ervan? Zeg maar.
Nee, want dat is. Want, nee, want het gaat gewoon over wat Botte zei, over hoe zo'n documentaire is opgebouwd.
Ik moet een beetje denken aan die Monica Lewinsky documentaire. Over van bekijk die zaak nou eens vanuit haar oogpunt.
Ja, maar dat doet dit dus allemaal niet. Dus dit volgt gewoon zo'n klassiek.
Zo komt het
ding.
Wel in ieder geval nu in het nieuws. Want met Ivo en alle andere zaken. Maar goed, ik heb de documentaire niet gezien.
Nee, Ivo is echt maar een heel klein stukje
ervan, toch? Ik heb ook. Maar
dus, en ik denk dus ook. Moet je naar huis? Ik zal anders afronden dat. Ik vind dus. Dus Netflix zijn ook heel veel Amerikaanse documentaires. En die hebben niet de allerbeste documentaire traditie. Die hebben wij natuurlijk wel. Nederlands heel goed in documentaires maken. En ik weet niet of dat nu, omdat het ITVA bijvoorbeeld natuurlijk ook niet door kon gaan. Maar ik zou toch eerder dan, als je dan documentaires wil kijken, gewoon bij Tweedoc op zoek gaan. Yeah. Dan in je Netflix-bibliotheek.
Yeah.
Ja, en ook over documentaires, wat ik dus heel kut vind aan documentaires, is dat, en dat heeft ook te maken met al die filmfestivals waarvoor ze ingestuurd worden, dan moeten ze dus feature length zijn. En er is geen enkele reden waarom een documentaire anderhalf uur, Tom Britney documentaire anderhalf uur, of laatst keek ik iets over de clitoris, 2 uur. Mensen, kinderen, dat is gewoon niet nodig. 45 minuten, is prima.
Eens. Ja, goed. Goeie tip. Tweedoc, sowieso een goede tip.
Ja.
Dat punt gemaakt hebbende, gaan we jouw stukje gewoon lekker lezen op over die Britney Spears.
Dat kan je denk ik beter doen dan de docu kijken.
Ja. Precies. Oké.
Heel schaamteloos is dit.
Tot zover deel van de amateur.
Nee, niks.
Niks. We hebben een show notes wiki. Daar kun je als luisteraar een bijdrage leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur. Ga daarvoor naar eeuwvanamateur.nl. Je kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw. En er zijn 3 nieuwe vrienden bijgekomen sinds de vorige opname. En dat zijn Thijs, Helene en Remco.
Nou, wat gezellig.
Dus zie fijn dat jullie
er nog nieuwe mensen in deze tijd.
Wij zijn dilemma's, levenskwesties en verhalen kunnen naar de eeuwofoon. Die zijn er altijd op welkom. Het telefoonnummer daarvan is 06.
1990.
68.
71. Je kan mailen naar botte@eeuwvanamateur.nl. En als je nog meer dingen wil schrijven over tjus, dan kun je mailen naar tjus@eeuwvanamateur.nl. Oh, sorry. Ipe@eeuwvanamateur.nl.
En doe dat nou, hè?
En doe dat nou, hè? We zitten op Instagram. Vinden we heel erg leuk als je daar berichtjes stuurt. Als je langere berichten hebt, mail het dan even. Vond je deze aflevering leuk?
Ik vond deze aflevering leuk.
Ik vond deze aflevering ook heel leuk.
Noten.
En dan kun je hem dus delen met vrienden, familie of collega's. Of met wie je eigenlijk maar wil. En dat is voor de verspreiding van het woord. En voor Deel van Amateur heel goed als je dat doet.
Oh ja, of luister ook eens naar een van mijn andere podcasts.
Dat kan natuurlijk
ook. Dat is het moment waarop ik dit moet zeggen. Luister bijvoorbeeld eens een keer naar Geeky Dingen. Over Geeky Dingen. Of luister bijvoorbeeld naar Onder Media Doctoren. We hadden een hele leuke aflevering laatst over het Nederlands. De studie Nederlands met Mark van Oosterdorp. Super gezellig.
Oh, leuk, Mark. Ja.
Waar zit onze R op van de Eeuw van de Amateur? Dat is onze R.
Ons spreidingsgetal. Ja, dat is inderdaad een goede vraag.
Wel boven de 1?
Dat kunnen we misschien even...
Hij merkt altijd wel een piek, hoor. Als we
best doen om die R boven die 1 te houden.
Probeer deze R zo hoog mogelijk te maken. Dus deel hem dan met vrienden, familie of collega's. Ik zeg het elke keer, maar ik meen het wel. En die andere podcasts die genoemd worden, dat zijn podcasts van onze gast van vandaag, Linda Duits. Dankjewel dat je er was.
Dankjewel dat ik mocht komen.
Natuurlijk ook dank aan Ipadrice.
Jullie ook bedankt.
Mijn naam is Botte Jellema. Tot de volgende keer.
En
luisteraars bedankt.
Doei. Luisteraars bedankt. En jullie bedankt. Iedereen bedankt. Doei.